ook. Dank u wel allemaal hier vandaag voor deze laatste vergadering van het jaar. Ik begin eerst eventjes praktisch met de verontschuldigingen. We hebben verontschuldigingen van Bart de Hond, Dries van den Broek en Hanne Gooses. Voor de rest zou ik willen vragen of dat het goed is voor iedereen als we de punten die we kunnen stemmen met handopneming, die we gewoon stemmen met handopsteking. En er is ook een puntje waar wat een geheime stemming vereist, dat we daar dan naar de software gaan om die stemming te kunnen doen, als dat oké is voor iedereen. Goed, dan beginnen we eerst met een kennisneming van het ontslag van een gemeenteraadslid. De heer André Peters heeft mij meegedeeld dat hij na 40 jaar gezeteld te hebben met ingang van 1 januari 2023 ontslag neemt als gemeenteraadslid. André, 40 jaar, dat is een mijlpaal. Dat is een half leven dat wordt afgesloten hier vandaag. En vandaar dat we ook namens de stad een klein hapje en een drankje hadden voorzien nu, omdat we al eerder klaar waren met het AGB, zijn we dan daar al eventjes aan begonnen. Maar uiteindelijk is dat inderdaad ter ere van André dat we dat vandaag doen. Nu, er is namens de stad ook een klein cadeautje voorzien en onze burgemeester zal dat ook overhandigen en zal toch een kort woordje zeggen, André, over deze mijlpaal die vandaag wordt afgesloten. Hè.
Misschien eerst. Ja, we zullen misschien eerst je eigen fractie, je eigen politieke familie en de ideologie waar je in gelooft aan het woord laten. Ik sluit dan nadien graag aan. Ja.
Excuseer dat ik later was en dat ik mijn mond nog vol heb, dus een momentje.
Dat had ik gezegd, hè.
Ja, ik weet het. Als het iets is waarvoor ik vroeger kom, dan is het wel sushi, maar dat kon helaas niet. Maar uiteraard ook voor André. André, ik ga als fractieleider namens onze fractie een woordje voor u doen. Want voor André is het vandaag de laatste gemeenteraad in een carrière van 40 jaar. Vanaf 1 januari neemt hij namelijk ontslag uit de Aarschotse gemeenteraad. Uit zijn Aarschotse gemeenteraad. André zetelt namelijk langer in de gemeenteraad dan dat ik oud ben. En ik kan alleen maar hopen en dromen dat ik het zo lang mag en kan volhouden. Zowel als schepen, en vooral als schepen van onderwijs, ruimtelijke ordening en openbare werken, veranderde hij letterlijk het uitzicht van onze stad. Maar zeker en vooral ook als burgemeester. Hij kreeg hier dan ook in 2019 de titel van ereburgemeester van de stad Aarschot voor. 30 jaar lang, u hoort het goed, maakte hij deel uit van het schepencollege. Alweer een record. André is een echte bouwer. Ik zou zeggen, neem het niet er letterlijk, maar er zijn toch wat letterlijke projecten uit de grond gestampt door hem en zijn team de laatste legislatuur. Zo denken we vooral aan stadsvernieuwingsprojecten, dus het project Amerstraat, Sertogenmolens, Aarschot op Sporen en de Torens. Veel prijzen, bloed, zweet en tranen en veel inzet van André later kunnen we vaststellen dat deze allemaal gerealiseerd zijn of op het punt staan om gerealiseerd te worden. Proficiat, André. Ook onze dorpen voerden er wel bij dat de burgemeester van Aarschot, maar toch ook van zijn Bolsdonk, veel aandacht had voor de deelgemeentes. Ze kunnen onder meer verwijzen naar de aanleg van het Boeksplein in Bolsdonk, het vernieuwde dorpscentrum in Langdorp en de aanleg van het Lambert-Verlindeplein in Gelrode. En ongetwijfeld vergeet ik er nog zeer velen. Proficiat, André. Maar ook dat was voor ons burgemeester uiteraard niet voldoende. Het sluitstuk werd voor André ongetwijfeld de restauratie van de Witte Molen in Oudenenberg. Hij pleit er al jarenlang voor om van de stad Aarschot een molenstad te maken als toeristische trekpleister, naast al onze andere zaken uiteraard die onze stad te bieden heeft. En ook dit project bracht hij wederom tot een goed einde. Proficiat, André. We zijn er nog niet helemaal, maar we blijven proberen om samen ook met u, hoop ik nog, André, verder te bouwen. En ik hoop dat we dat met evenveel passie en gedrevenheid kunnen doen. We blijven supporteren voor ons Aarschot, voor onze deelgemeentes. Zoals we ook voor jou supporterden toen je de slimste gemeente won. En dat deed coryfee zoals Tobak, om er maar naar eentje te noemen. Je was zelfs zo populair dat ze de vlag van het stadhuis kwamen stelen om... Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben. En ook die verdiensten is natuurlijk een extra boost geweest voor de aarschottenaar en weer een van jouw verwezenlijkingen. Het hoeft niet altijd dus bouwkundig te zijn. Ook aan het imago van de stad heb je sterk meegebouwd. Ik hoop dat we dat inderdaad samen kunnen blijven verder doen en hopelijk mogen we in de toekomst met de jeugd nog steeds op jouw raad en daad rekenen. Maar ook hiervoor, André, proficiat. 40 jaar. Ik herinner me momenten toen ik slechts nog 1 meter groot was en met ons beide gezinnen balkjes met krieken of pannenkoeken opdiende in de parochiezaal van Wangdorp. Hoe ik zij aan zij met Lisbeth, jouw dochter, net beiden capabel genoeg, misschien nog niet groot genoeg, maar capabel genoeg om zo'n grote plateau te dragen. Al door de zaal baggerend met 1 bordje per keer, uiteraard, want meer konden we niet dragen. Vier dat we toen al konden en mochten deel uitmaken van onze grote CD&V-familie. Ik wens je, André, nog vaak te zien op zulke eetdagen en in de stad, weliswaar niet met de plateau in de hand, maar graag met kinderen en kleinkinderen om te genieten van het leven. Want ik twijfel er niet aan, André, dat misschien dat nog de meeste van je strafste verwezenlijkingen vindt, dat is jouw gezin en jouw familie. Maar ook André daarvoor proficiat. Bedankt André voor uw inzet, uw verwezenlijkingen voor en in onze stad Aarschot. Bedankt, ere burgemeester.
Nele, als we in de trouwzaal zaten, zou ik zeggen, mocht hem kussen ook, hè? Ja. Oké, bedankt voor de uitnodiging. goed zo. André, namens de Partij van de Meerderheid zou ik graag willen aansluiten bij de woorden van Nele. Ze heeft in de verf gezet wat dat je op 40 jaar allemaal kan doen, maar eigenlijk is dat een selectie, want een hele opsomming maken. Ik denk dat je dat ooit nog wel gaat doen. U kennende heb je dat allemaal heel goed en nauwgezet bijgehouden, maar we moeten nog wat vergaderen vanavond ook, dus het is niet de bedoeling om daar in detail te gaan. Waar ik het over zou willen hebben, want wij zijn van een andere generatie, hè. We hebben ook een andere stijl, we hebben andere zichten op hoe we aan politiek doen. Maar er is denk ik wel wederzijdse appreciatie voor het feit dat mensen en dat jij politiek engagement neemt, zeker ook in een stad, in een plaats die je graag hebt, waar je mee verbonden bent. En ik vind dat een van de mooiste engagementen die mensen kunnen nemen in hun leven. Je moet dat doen, je moet er zitten om het te weten wat het is, zeker als burgemeester. Ik raad het iedereen aan. Hè. Het is denk ik de mooiste functie die je kan uitoefenen. In mijn geval kan ik zeggen van heel het politieke scala. Maar ik weet dat dat ook bij jou zo is. Hè. Dat die verantwoordelijkheid mogen dragen voor zo'n gemeenschap, dat tekent je, dat doet iets met een mens. En dat is ontzettend bijzonder. Zo'n lokaal engagement, ik weet dat er in deze tijden veel naar politiek gekeken wordt en dat men zegt, ja, die politici, maar dat doe je echt alleen maar als je liefde hebt voor de gemeenschap, voor de plaats waarvoor je opkomt, voor de mensen die daar wonen. En als dat vuur klopt, want dat vraagt iets van een mens. En dat moet je ook gedaan hebben om dat te weten. Dat is 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Je doet die hoed van burgemeester of van 40 jaar engagement niet zomaar af. Hè. Dat is zoals een tweede huid. Dat is iets wat een deel van jezelf wordt. En dat vraagt ook veel van de mens. Mogen we er ook bij zeggen, er zijn hele mooie momenten, er zijn in elke carrière ook altijd moeilijke momenten, ook dat hoort erbij. En dan is het goed om omringd te zijn met vrienden en familie, want politiek is ook best wel een harde stiel. Dat is zo voor ons allemaal, vroeg of laat kom je dat ook tegen. Ik zou willen zeggen, die appreciatie die is er, het respect is er. En na 40 jaar inzet is het nu tijd, ik denk in de allereerste plaats, om met uw kleinkinderen bezig te houden. Misschien hebben die ook wel dezelfde kriebel, misschien hebben die ook dezelfde microben, misschien hebben die ook wel hetzelfde engagement. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar misschien kunnen we even het glas heffen. En bij deze, André, het gaat u goed. Gezondheid op 40 jaar. Alsjeblieft.
Proficiat, André, santé.
Ja, ik heb nog niks gezegd over de cadeau. Maar we weten dat je ook een levensgenieter bent. En ik hoop dat je hier nog vele avonden van kunt genieten.
Ja, voilà.
Jullie hadden allemaal geraden dat het warme choco is, hè? André, misschien wil je zelf, of als er andere fracties zijn, en anders wil je hem zelf misschien graag het laatste woord.
Toch nog eens probleem met dat spul hier. Ja, voorzitter, burgemeester. Hartelijk dank natuurlijk voor die mooie woorden. Je moet weten, ik ben niet gespeend van enige vorm van ijdelheid. Maar ik heb eigenlijk mijn hele carrière me altijd ongemakkelijk gevoeld. Raar genoeg bij twee zaken. Dat is wanneer lof toegezwaaid wordt. En wanneer ik op de foto moet staan. Heel raar, maar ik heb dat nooit kunnen gewoon worden. Nu, ik heb... Enigszins tot mijn verwondering toch wel de laatste dagen nogal wat mails gekregen, nogal wat schrijven gekregen met felicitaties en dankwoorden daarin. Soms van mensen die ik helemaal niet ken, dat ik heel erg apprecieer. En ik wil daar één stukje toch eens van voorlezen. Ik ga het proberen kort te houden, burgemeester, maar dat is altijd gevaarlijk als ik dat zei in mijn carrière. maar toch, dit wil ik toch eens even... aanhalen, omdat ik wil zeggen dat dat niet alleen van mij, maar eigenlijk van, ik spreek graag, u weet dat ik graag namens een politieke generatie spreek. En dat bedoel ik daarmee Frans de Boes, Herman Pelgrims, Monnik Swinne, Bob Verstraeten, Willy Schellessenman, die hier allemaal gepasseerd zijn. Ik ben de laatste der Mohikaan. Dus dan wil ik dat toch wel eens vooral namens die mensen, dit fragment hier aanhalen uit die mail. Want die mail heeft me echt gepakt. Ik heb hem trouwens naar mijn kleinkinderen. Ik heb hem bijgehouden van mijn kleinkinderen. Naar mijn kinderen heb ik hem onmiddellijk doorgemaild. Dat doe ik normaal niet, maar dat heb ik toch gedaan. Dat gaat als volgt, een bepaalde passage. Toen ik in 1976 in de stad aanbelandde, zegt die man, vroegen familieleden en vrienden zich af wat ik in godsnaam in Aarschot ging zoeken. De term Charleroi van het Hageland is dat op dat ogenblik zelfs gevallen. En inderdaad, afgezien van de lage huurprijzen, was er toen weinig dat uitnodigend oogde. De stationsbuurt maakte niet alleen bij valavond een gore indruk. De Sertogenmolen en de Geinhof waren een etterende stadskanker. De wijk De Gracht was totaal verkommerd. De Witte Molen, waar ik in mijn jeugdjaren ging dansen, stond er triest bij. De Demer stond niet alleen bij warme dagen, er was nauwelijks een fatsoenlijk restaurant. Voor een film moest je naar Begijnendijk of elders in de buurt, enzovoort, enzovoort. Vandaag liggen er een mooie wandelkade en voetgangersbrug langs de zuivere rivier. Zijn de Sertogenmolens en het Begijnhofplein volledig gerestaureerd. Is het stadscentrum verkeersluw, is de Witte Molen opnieuw een mooi monument. Kortom is Aarschot een aantrekkelijke stad geworden met een bloeiende horeca. De man wil dat aan mij te danken hebben, maar ik wil uitdrukkelijk zeggen dat dat eigenlijk een prestatie is van mijn generatie. U moet weten, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Toen ik afstudeerde in Leuven, ben ik expliciet een paar jaren in Leuven blijven rondhangen, omdat er in Aarschot letterlijk niks te doen was. Dat was een nest van verveling. Dat was echt niks. Dat was geen sporthal. Dat was geen zwembad. Dat was geen jeugdhuis. Dat was geen cultureel centrum. Onze politie en brandweer die hadden een heel slechte huisvesting. We hadden krammutige stedelijke scholen. Noem maar op. Dat was echt niet te doen. En we zijn er met die generatie, en daar ben ik echt toch wel fier op, om te zeggen dat ik daar deel kan, heb van uitgemaakt. We zijn er met die generatie in geslaagd om dit tij volledig te keren. Als we nu, en we spreken allemaal, ik denk dat we allemaal fier zijn op onze stad. Als we nu zeggen, Aarschot is een prachtige stad, dan is dat, dat mag men toch wel niet vergeten, aan die generatie te danken, waarvan ik, zoals ik juist gezegd heb, eigenlijk een beetje de laatste der Mohikanen ben. Ik wil ook uitdrukkelijk uiteraard zeggen dat dat niet, want wij politici hebben de neiging om altijd de pluimen op hun hoed te steken. Ik wil hier uiteraard ook, en misschien wel in de eerste plaats het personeel daarbij bedanken, burgemeester. Ja, je zult dat ondertussen ook wel ervaren. Ik weet dat er aanvankelijk een klein beetje wantrouwen was tegenover bepaalde personeelsleden. Maar ik heb de indruk dat het gekeerd is, dat het wel gedaan is. En we hebben een prachtig personeel, vind ik. We hebben schitterend personeel, want als al die dingen verwezenlijkt zijn, dan is dat grotendeels te danken aan het personeel. Ik wil hier niet direct naam noemen, maar ik wil toch Geert Wijns. Ik heb altijd gezegd, Geert, dat moet voor die man moet een standbeeld opgericht worden, want Heel van die verwezenlijkingen zijn aan Geert te danken.
Ik kan dat zelfs bij de begroting ook zeggen.
En ik wil ook Christy uiteraard, met wie ik ook een hele mooie samenwerking heb gehad, die ik heel erg weet te smaken heb met die mensen. Maar nogmaals, te staan voor een heleboel andere mensen die ervoor gezorgd hebben dat dat allemaal gekomen is. Nu, men vraagt me wel eens, is het allemaal eigenlijk de moeite waard geweest? En burgemeester, ik heb er ook naar verwezen. Hè, want je weet allemaal dat politieke stijl in gedrang komt de dag van vandaag. Hè, ik ben bij vele mensen, bij wijze van spreken, al een halve crimineel, een halve sjoemelaar. Ik heb het in de week weer eens meegemaakt met de ROB, die dat toch weer eens moest kunnen verwijzen naar hun grote rechtszaak uit de jaren 2000. Je bent al bijna bij voorbaat veroordeeld en crimineel en sjoemelaar en weet ik veel allemaal. En daarvoor wil ik dan toch even ook weer een klein citaat aanhalen, dat ik ook al, ik weet niet of u toen al in de gemeente had zat, maar toen ik bij de aanstelling als burgemeester was in 2007, heb ik een aanstellingsspeech gehouden. En daar heb ik expliciet verwezen naar een lied van Ramon van het Groene Woud, namelijk Chauffeur de l'Amour. En dat citaat dat gaat als volgt. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gehad. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuiching gehad. Bloemetjes, zoennummers en noem maar op. Dit geeft eigenlijk vrij goed weer waarover het gaat. Mensen heeft, zoals u gezegd hebt, je hebt toppunten, maar je hebt ook diepe dalen. Ik heb het allemaal meegemaakt. Maar toch zou ik zeggen, als ik globaal, en de laatste tijd denk ik daar nogal veel aan, hè, als ik er globaal over nadenk, dan denk ik van, het is toch inderdaad wel de moeite waard geweest. Want politiek, zoals u dat zegt, is een schone stijl. En als ik verwijs naar Sertogenbodes, of ik verwijs naar de wandelkade, naar de brug achter het station enzovoort, gewoon al het idee dat je dat kunt achteraf van je kleinkinderen zeggen, maar luister, ik heb dat meehelpen realiseren. Gewoon het idee van Sertogenbodes dat we dat kunnen doorgeven hebben naar de toekomende, want dat stond op punt om in de Demer te vallen, dat gebouw. Als je dat gewoon aan je kleinkinderen kunt zeggen, dat alleen al maakt het de moeite waard, denk ik. Zo simpel is dat. En dan burgemeester, je hebt daar ook naar verwezen, de stijl van burgemeester. Ik zou het iedereen ten stelligste kunnen aanraden, want het is wel degelijk een prachtige job. Je ontmoet heel veel mensen, je kunt heel veel mensen helpen, je kunt heel veel dingen realiseren, meer dan er dikwijls in Brussel gerealiseerd worden, laat dat duidelijk zijn. Dus het is echt de moeite. Ik kan het iedereen ten stelligste aanraden. En dus, ja, ik trek me nu terug. Een van de onhebbelijke gewoonten, want ik word ouder, ik geef het niet graag toe, maar het is wel zo. Dus een van de onhebbelijke gewoonten van het ouder worden en van ook te stoppen met iets, dat is dat je eigenlijk begint zo'n beetje te mopperen over de jeugd, de jongere generatie, die het per definitie slechter doet. Ik heb het in de week, ik wil me zeker niet met Ronaldo vergelijken, maar ik zag Ronaldo op zijn stoeltje daar zitten tijdens de match van Portugal tegen Marokko. Ik zag die denken, wat een klungelaar zijn dat allemaal. En ik denk dat dat eigenlijk een onhebbelijke gewoonte is van een oudere generatie. Dat ze per definitie zeggen, wat een klungelaars. Nu, ik wil dat expliciet niet zijn. Ik wil geen Waldorf of Tetler uit de Muppet Show zijn, die twee oude mannen die daarvan op hun balkon zo'n beetje mopperend zitten neer te kijken op de rest, op wat er zich beneden afspeelt, want dat is niet goed. Ik ben trouwens momenteel een heel mooi boek aan het lezen, herlezen. De Steppenwolf van Herman Hesse. In mijn studententijd was dat een cultboek. Ik heb dat terug ter hand genomen. Dat gaat over een man die zich inderdaad na een openbaar leven terugtrekt in zijn hol. De Steppenwolf, eenzaam, een beetje verlaten. En dan zegt hij van, hoe kan ik daaraan ontsnappen? Hoe kan ik daaruit geraken? En dan zijn er dingen zoals, ja, zeg maar, de liefde, vriendschap, geloof, noem maar op. Dat zijn de dingen waar je als mens moet proberen uit. En daar inderdaad uit dat gemopper van die dagen en uit die idee, die filosofie uit te geraken. Want Laat ons duidelijk zijn, de jeugd heeft de toekomst. Hè. Dus jullie doen trouwens ook, durf dat gerust zeggen, jullie doen heel mooie dingen ook. Ik denk dat we, of dat ik met een gerust gemoed, de stad mag doorgeven aan jullie. Hè, dat jullie ook van de stad houden. En dat jullie die stad prachtig zullen blijven maken en nog mooier zullen maken. Ik wil daarmee stoppen. Ik weet niet of dat te lang geduurd heeft. Voor één keer misschien hoop ik niet. Maar ik zeg het, dat is een andere onhebbelijke gewoonte van mij. Dat ik, als ik zeg ik ga het kort houden, dat het dan ellenlang duurt. Ik ga ermee stoppen. Ik zou zeggen, het gaat u allemaal heel goed. Ik wens jullie een beste voor 2023. Uiteraard een goede gezondheid voor ieder. Voor ieder wie jullie dierbaar is. En dan nog een schitterende carrière voor iedereen. Ik heb gevraagd of ik nog even op de hoogte kan gehouden worden in mijn brief. En, voorzitter, ik hoop dat ik toch regelmatig een beetje op de hoogte gehouden word. Ik kan niet dikwijls meer komen kijken, denk ik. Maar ik zal desalniettemin blijven volgen. Ik volg ook de internationale politiek, nationale politiek, meer dan ooit tevoren. Dus heb ik meer dan mijn handen mee vol om het probleem van Oekraïne op te lossen. Vandaar dat ik weet dat daar wat in goede handen is. Vandaar dat ik het gerust kan overlaten aan de jongere generatie. En, het hele. Ik dank u allemaal heel zeer. Het was heel lekker. Ik eet heel graag Japans. Spijt, ik kan niet meer stokjes gezeten, dat is het probleem. Maar goed, ik heb zo niet meer heeft gesmaakt. En de whisky, ik neem aan dat het whisky is.
Het is whisky. Het is whisky.
Ik weet dat Geert en Christy mijn onhebbelijkheden kennen. Dat dit is er een van, dus...
Ik denk dat we hier allemaal zijn. Ja, André is op de hoogte gehouden worden. Dat zal geen probleem zijn. Dat hebben we gezegd. Dat is de persberichten die buiten gaan. Maar de gemeenteraden zijn vanaf volgende maand... Hopelijk ook digitaal te volgen. Dus je kan dan mee met de tijd en vanuit uw zetel gemeenteraad volgen. Je hoeft daarvoor niet naar hier te komen. Ik ben er zeker van, het is een microbe dat je het zal blijven volgen. En het zouden wij twee niet zijn, moesten we toch elkaar nog eens kunnen tegenspreken op het allerlaatste woord. Maar van die oneenigheid tussen mij en de administratie, daar is geen sprake van. Dat heb je in uw hoofd verzonnen. En ik denk dat ze dat ook alle twee kunnen getuigen. Goed, we gaan beginnen met de agenda.
Ja, goed. Dank je wel, André. Nog een keer van mijn part ook nog proficiat met afsluiten van die mijlpaal. En ik vind het ook gewoon fijn dat jij nog refereert naar, als jeugd naar ons. Dus dat vind ik ook wel vind ik ook altijd wel fijn. Goed, we gaan de zitting hier aanvatten en dan beginnen we met de notulen en het zittingsverslag. Als daarover geen opmerkingen zijn, dan wordt dat geacht als goedgekeurd. En dan kunnen we meteen naar het eerste punt, namelijk de lokale politiezone Aarschot en de begroting 2023 van de politiezone. Onze korpschef is vandaag niet aanwezig, omdat hij ook geveld is door ziekte. Maar goed, als er daarover vragen zijn, dan mogen die uiteraard ook gesteld worden. Geen vragen? Oké, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, dan denk ik dat unaniem is aangenomen. Dank u wel. Het tweede punt is de tweetaligheidstoelage, erkenning van het Frans en het Engels als nuttige talen voor personeelsleden van de politiezone Aarschot. Zijn er daarover vragen? Goed, wie is voor? Ja, unaniem, dank u wel. Dan gaan we naar de gemeenteweg 116 in Rillaar. Het definitief akkoord met voorstelling tot gedeeltelijke opheffing. Zijn er daarover? Ja, Petra.
Dank u, Isabel. Vorige keer hebben we daar ook al een tussenkomst gedaan met dat agendapunt. Toen hebben we dat goedgekeurd, daar hebben we ja geantwoord op die vraag. Nu gaan we ons onthouden en ik zal dat even toelichten. Vorige keer hadden we gezegd gehad dat we daar zeker niet licht mogen overgaan om gemeentewegen af te schaffen, voetwegen af te schaffen, ook al zijn dat heel korte wegen. En we hebben nog eens een tweede lezing gedaan over de argumentatie waarom dat die werd afgeschaft en zagen daar toch een aantal dingen in dat je die argumentatie volledig kon omkeren. Vandaar dat we nu ons gaan onthouden. We willen niet tegenstemmen, maar we gaan ons wel onthouden. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven. Een van de redenen was omdat er een steile helling in die voetweg zat. Ik kan meteen een aantal voetwegen opsommen waar dat ook een steile helling is. En dat wordt opgelost door bijvoorbeeld een trapje aan te leggen. Dus, en dan waren er nog een aantal argumentaties, maar ik ga er nu niet allemaal liggen uitleggen, want ik denk niet dat daar iemand behoefte aan heeft om dat te horen. Maar daarom gaan we nu ons onthouden.
Oké, dankjewel. Nog andere vragen of opmerkingen? Goed, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Oké, dank u wel. Dan is het punt aangenomen. Dan komen we tot de synthesenota van het regionaal mobiliteitsplan van de vervoersregio Leuven. Ik denk dat de schepen van Kalster daar even een toelichting wilt rondgeven.
Ik zal proberen het niet te lang te houden, want je kunt er wel heel veel over zeggen. Het is een heel indrukwekkend werkstuk geworden. Het bestendigt ook onze rol als stad, als regionale mobiliteitshub voor alle soorten vervoersmodi. We proberen vanuit dit document ook om een modal shift en een mental shift teweeg te brengen. Dat zijn zo van die modewoorden. Maar eigenlijk simpel gezegd om mensen te verleiden om de auto eens te laten staan en de fiets, de bus, de trein of de voet te gaan. Maar, en dat is ook belangrijk, de auto wordt ook niet helemaal verbannen. Ik vind wel dat het nu tijd is voor verdere actie. Die onderzoeken zijn gebeurd. Die verdere actie, dan kijk ik zeker al uit naar de uitbouw van de fietssnelwegen, de verdere uitbouw van de hop-in-punten, met onze deelmobiliteit onder andere, en nog zoveel meer. En we kijken zeker uit naar Vlaanderen voor het decreet basisbereikbaarheid, omdat daar ook heel belangrijk voor ons als stad een nieuwe busverbinding zal komen tussen Langdorp en Aarschot Centrum. En die bus gaat er elk half uur zijn. Wat voor heel veel scholieren in Aarschot wel een belangrijk punt is. Maar voor andere mensen zeker ook.
Ja, dankjewel Stef. Ja, Petra.
Dus we hebben die nota inderdaad ontvangen. Wij zijn daar proberen door te gaan. Dat was niet zo heel simpel, want dat is een heel uitgebreid document. En daarom vinden we dat eigenlijk spijtig dat dat niet op een commissie is uitgelegd geweest. Dus dat is onze vraag, om dan een keer op een volgende commissie, dat hoeft zelfs voor ons niet op een commissie, maar op een ander moment, door onder andere ook de schrijvers van die nota toelichting te geven, want dat is toch wel een heel belangrijk document. En dan ook meteen uitleg te krijgen over die nota die daarop gaat volgen, dat actieplan. Dus het is een synthesenota en in 2023 gaat er een actieplan op gevolgd, gaat er een gevolg aan gegeven worden. Dus ik heb geprobeerd om door dat document te gaan. Hè. En ik heb daar heel goede dingen in gelezen. Dus onder andere bijvoorbeeld die basisbereikbaarheid. Dat is zeker een heel belangrijk punt. Want bijvoorbeeld VVSG die waarschuwen zelf daar voor een aantal valkuilen. In het begin zou die basisbereikbaarheid in een Big Bang worden uitgerold, maar in 2022 is er beslist om dat gefaseerd uit te voeren. Wat dat zeker een goed ding is, maar eigenlijk willen we daar toch wel een beetje meer uitleg over krijgen. En ook als we daar uitleg over krijgen, wat dat er speciaal is voor Aarschot, natuurlijk.
Ja, dank u wel. Ja, Stef, jij wilde daar nog... En dan geef ik nog even het woord aan Nele. Maar...
Ja, kort voor die opmerking van de commissie. Natuurlijk wou ik dat ook. Eigenlijk ja, moet het tegen morgen goedgekeurd zijn in die zin. Een collegebeslissing was voldoende geweest voor de vervoersregioraad. Maar ik vroeg speciaal van, ik zou het liever op de gemeenteraad hebben om het ook met jullie allemaal te delen. En ook omdat de insteek van het document meer en meer gaat worden. Die opmerking is ook gegeven. Van eigenlijk zou het leuker zijn als je de volledige gemeenteraad ook informeert over de verdere vooruitgang van dit document. Dat staat ook ergens in het document mee opgenomen, dat wel het plan is om niet alleen ja, vanuit mij en vanuit de diensten, maar ook dat de gemeenteraad daar meer over geïnformeerd wordt. Ik vind dat een terechte opmerking, omdat het wel een heel allesomvattend plan is, waar wel nog veel aan gewerkt gaat worden en dat jullie ook mogen over geïnformeerd worden, zeker.
Oké, Dank u wel. Nele wilde nog graag tussenkomen.
Ja, het ene hoeft het andere inderdaad niet uit te sluiten. Het is niet omdat het op het college komt dat het niet op de gemeenteraad mag komen. Ik denk dat dat ook de bedoeling is geweest van in de BBC dat ook zo te benoemen. Hè. Ik sluit wel een beetje aan, want we hebben pas een commissie gehad waar dat perfect in zou gepast hebben. En ik hoor je graag zeggen, dat moet morgen in orde zijn. Maar ik hoop toch niet dat jij dat document gisteren pas gehad hebt. Dus ik zou toch echt willen vragen, als we met dit soort grote plannen komen, ik denk in uw bevoegdheid, Stef, dat dat een van de grootste plannen is die je waarschijnlijk in uw hele legislatuur gaat neerleggen, dan had het gepast geweest om dat op een commissie te brengen.
Ook, daar heb je ook een punt, Nele, maar je kunt zien bij de synthesenota, is van november 2022. En ja, toen was de commissie al geweest. En dat is gewoon het jammere. Had ik hem vroeger gehad, had ik hem ook al wel aan jullie voorgesteld, natuurlijk. Maar die mensen, ja, ik denk dat wij daar begin december hebben mee samengezeten, dat ze toen pas konden langskomen. En ja, volgende commissie zeker, hè, ook de actieplan en zo, ik sta daar zeker voor open, geen probleem.
Oké, dankjewel. Staat genoteerd dat dat dan ook op een volgende commissie of overleg verder zal besproken worden. Goed, ter stemming voorleggen. Wie is voor? Ja, groen stemt ook voor. Wie is tegen? Onthouding? Ja, sorry, geen fractie. Dankjewel. Punt is aangenomen. Dan komen we tot de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen. En dat is een actualisatie van de code van 2001. En dat was wel nodig. En daar zal Schepen Franke even een korte toelichting over geven.
Ja, ik wil gewoon eventjes kort duiden dat dat voor technische zaken, voor openbare werken, een hele belangrijke is in het kader van... Overal is men aan het werk. Je komt overal... Ja, sleuven tegen, puttekes, noem maar op. En die code die geeft ons eigenlijk, een stok is veel gezegd, maar toch een manier om te werken, om te kunnen controleren dat de herstellingen te goed gebeuren, dat de nutswerken op elkaar afgestemd worden, dat vooral dus, dat wordt allemaal in Gipot ingegeven waar en wanneer men dat jaar gaat werken. En dan kunnen ze daar, alle nutsmaatschappijen, alle aannemers en zo hebben daar zicht op en kunnen dan zoveel mogelijk in synergie gaan, zodat dat niet de weg vandaag open gaat en binnen 3 maanden terug, wat dat helaas nog veel te veel gebeurt. Maar dat is toch een heel goed werkmiddel om dit te verminderen in de toekomst en zeker naar een deftig wegherstel toe. Dus een hele belangrijke en ik denk een goede richting dat we inzetten.
Oké, dankjewel. Ja, Stef?
Ik wil gewoon nog op Gerry aanvullen, want ik vind dat ook een hele belangrijke. Ik denk, soms zijn er wel eens klachten in Aarschot over de werken van nutsmaatschappijen. Wat we zelf doen, dat gaat ook beter. En maar zeker dat hier ook wordt in opgenomen wat de communicatierol ook is van nutsmaatschappijen zelf. Zij moeten de burger ook informeren, vind ik een hele belangrijke. En ook als mobiliteit zijnde, ja, qua signalisatie, dat dat altijd in orde moet zijn. En dat je niet zomaar even iets kunt openleggen zonder signalen. Dat dat heel duidelijk is en dat we inderdaad ook een stok hebben... als het nodig is, daarmee.
Oké, dank u. Zijn er daarover vragen of opmerkingen? Goed, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Ja, dat is unaniem, denk ik. Dank u wel. Dan komen we tot de aanpassing van gemeenteweg door een kosteloze gratis grondafstand in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. En het gaat over de Millis Stichel. Zijn er daarover vragen? Oké, wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Ja, de groene fractie. Oké, dank u wel. Een gelijkaardig punt, ook aanpassing gemeenteweg door kosteloze gratis grondafstand in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag in Diepenweg. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Ja, tegen? Onthouding? Oké, dank u wel. Dan komen we tot het punt aangaande de retributie op het ophalen en verwerken van het huisvuil en de daarmee gelijkgestelde afvalstoffen voor de periode 2023. Ja, de burgemeester zal even toelichten.
Ja, twee elementen. Jullie zullen gezien hebben in het voorstel dat voorligt dat de afvalretributies ongewijzigd blijven. Dat is één. En twee, we gaan volgende maand wel met een kleine aanpassing komen. Die heeft te maken met de ophaling van asbest. En dat was op het moment dat deze beslissing werd opgemaakt nog niet bekend. Dus weet dan dat dat volgende maand in het nieuwe jaar nog wordt aangepast. Dank u wel.
Daarover vragen? Wie is voor? Dat unaniem? Ja. Dank u wel.
Dan komen we tot het reglement in zaken het doorvoeren van een sociaal verantwoorde financiële tegemoetkoming voor de huishoudelijke afvalstoffen, retributie voor het extra contingent witte kunststofzakken. Voor uiteraard het dienstjaar 2023. Zijn er daarover vragen? Goed, wie is voor? Ja, unaniem, dank u wel. Dan hebben we punt over de opheffing van de gemeentelijke subsidiereglement voor de aanplanting en het onderhoud van de kleine landschapselementen en de installatie van soortbeschermingsmaatregelen. Nu, het punt, wilt u daarover even...
Ja, ik weet niet of er vragen over zijn, maar we hebben een project Behaagje Tuin dat eigenlijk deze doelstelling helemaal ondervangt. In dat opzicht is het niet logisch om daar nog eens een eigen regeling voor te hebben. We kunnen onze medewerkers dan beter laten focussen op andere zaken. Dus vandaar gewoon de opheffing.
Oké, goed. Wie is voor? Ja, dank u wel. En dan nu.
Dan komen we tot het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen, elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein voor de periode 2023-2025. Daarover vragen? Goed, wie is voor? Ja, unaniem, dank u. Het volgende is het retributiereglement op de vergunningen voor het individueel bezoldigd personenvervoer en bestuurderspassen. Daarover vragen? Nee. Wie is voor? Ja, dat is unaniem ook. Dan hebben we het politiereglement. Ah, oei, sorry. Dat heb ik niet gezien. Ik dacht dat het unaniem was. Maar dus de Vlaams Belangfractie heeft een onthouding dan. Ja, oké. Okay. Goed, ja. Dus het staat genoteerd, sorry. Niet gezien. Dan komen we tot het politiereglement op de begraafplaatsen en het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen. Dat is een aanpassing, dat is een actualisatie van een aantal zaken en de toevoeging van de sterretjesweide. Zijn er daarover vragen?
Ik wil misschien toch iedereen, wanneer als we in de kerstdagen of de maanden daarna aan het wandelen zijn of buiten zijn, of als je meer trieste redenen hebt om naar het kerkhof te gaan, dat kan natuurlijk ook, maar iedereen wel eens uitnodigen om daar te gaan kijken. Die sterrenweiden, dat zijn sterren die gemaakt zijn door onze Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst. Hè. Ik vind het zelf heel geslaagd en geïntegreerd, maar nog belangrijker dan de esthetiek is natuurlijk het feit dat we aan ouders van... Die verdriet hebben voor een ongeboren leven, de kans bieden om daar op hun manier over te rouwen. En die sterrenweide gaat vanaf nu ook meegedeeld worden. Hè. Vroeger moest men daar op andere plaatsen voor terecht. Ik denk dat dat een belangrijke aanwinst is voor sterrenkinderen.
Ja, Matthias.
We begrijpen toch ook dat er naast dit heel mooie initiatief van de sterrenweiders ook nog andere aanpassingen zijn in dit reglement.
Ja.
Onze fractie ging zich onthouden. We willen heel duidelijk mee zeggen dat het project van de sterrenweiders ons heel warm hart toedragen, voor alle duidelijkheid. Maar we gaan ons onthouden bij het punt as such.
Oké, dankjewel.
Ja. Er staan inderdaad een aantal andere aanpassingen nog in voor de collega's of voor de mensen in het publiek. Daar zijn een aantal terminologieën en gewoon feitelijkheden die moesten worden aangepast. Daar hebben we gewoon van de gelegenheid gebruik gemaakt om dat te doen. Maar ook de duurtijd van de concessies, die gaat omlaag. Hè. Ik begrijp dat. Ik had daar in het begin ook, moet eerlijk zeggen, serieus over gediscussieerd in het Schepencollege, van waarom moet dat? Dat kon 25 jaar zijn en 50 jaar zijn. Maar onze uitstekende administratie heeft ons kunnen aantonen dat dat eigenlijk in de feiten altijd op 25 jaar neerkomt en dat je dan eventueel ook wel kan verlengen. En dus de mensen die 50 jaar hebben, die houden 50 jaar. Dus het is niet zo dat het zwart of wit is. Alleen de officiële looptijd is 25. En ik moet zeggen, dat heeft mij dan ook wel overtuigd en ik denk ook de schepenen om te zeggen van we doen dat dan op deze manier en brengen dat in lijn met andere plaatsen.
Door ons te onthouden gaan wij ons aansluiten bij die motivatie as such, want ik neem aan dat de meerderheid dan gaat voorstemmen. Maar wij proberen nu daarin nog even op de vlakte te blijven, omdat die concessietijd toch veranderd is. En wij wellicht niet die info hebben zoals jullie ze hebben gehad. En door ons te onthouden gaan we ook ons daar niet tegen die aanpassing zetten. Maar voor alle duidelijkheid, het gaat bij ons zeker niet over die sterrenweide. Ook niet over een terminologie die wordt aangepast, maar een voorzichtigheid die we ook hier inbouwen vanuit oppositie.
Oké, dank u wel. Gaan we stemmen. Wie is voor? Ja. Tegen? Onthouding? Oké, dank u wel. Goed, dan hebben we de retributie op de begraafplaatsen zelf. Zijn er daarover vragen? Nee. Wie is voor? Tegen? Onthouding? Ja. Oké, dank u wel. Dan komen we aan het punt rond de wijziging van de statuten van de projectvereniging De Merode. Zijn er daarover vragen? Oké, wie is voor? Ja, dat is unaniem, denk ik. Dan hebben we de opdrachthoudende vereniging Iverlek. Dat is een kennisname en dat is een terugblik op het eerste semester van 2022. Er daarover vragen? Oké. Dan kunnen we meteen naar het volgende punt. Dat is de CVBASO KNUS, de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2022. Goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. De burgemeester gaat even kort toelichting geven over de toestand van KNUS.
Ja, ik pak dit punt als aanleiding. We hebben daar in het verleden al een aantal keren wel over gesproken, in grote lijnen. De Vlaamse regering vraagt dat er meer wordt samengewerkt tussen huisvestingsmaatschappijen. Het voorbije jaar heeft KNUS en dus ook onze vertegenwoordigers in KNUS de oefening gemaakt om de fusie voor te bereiden met KNUS, met de dienstuitbreiding. Dus aan de ene kant heb je dan KNUS, dat is Aarschot 10 en een aantal gemeenten in het Tiense. Aan de ene kant en dan aan de andere kant dienst met daar ook nog een aantal gemeenten rond. Dat loopt zeer goed. Het is de bedoeling dat dat een huisvestingsmaatschappij Hageland wordt. Daar hoort ook nog een stuk bij van SWAL, maar dat moet eerst opgedeeld worden. Ook die oefening is volop bezig. En dan zouden een aantal gemeenten, de meest oostelijke gemeenten, die we dan in de volksmond het Hageland noemen, allemaal samen gaan werken binnen één huisvestingsmaatschappij. Ik verwacht dat in de loop van 2023, maar op deze manier zijn jullie in elk geval alvast op de hoogte. Ook de sociale verhuurkantoren worden daarin gekanteld. Daar gaan werkingsgebieden zijn, zodanig dat je kan differentiëren, omdat niet al die gemeenten echt helemaal met de dezelfde situatie te kampen hebben, maar dat kunnen we dan ook in een commissie op meer in detail bespreken.
Oké, dankjewel. Zijn er daarover nog andere vragen? Nee, goed, dan kunnen we stemmen. Wie is voor? Ja, dat is unaniem, denk ik. Dankjewel. Dan komen we tot het punt aangaande Interleuven en dat is een punt dat een geheime stemming vraagt. Dus daar verwijs ik dan iedereen toch eventjes naar de software InnoTulle door. Dat is de kennisname van het ontslag van een bestuurder en voordracht kandidaatbestuurder, waarbij onze burgemeester zal vervangen worden door mezelf als voordracht. En dat vereist een geheime stemming. U kan dat punt terugvinden in de InnoTulle onder het punt GR2022-305. Dus dan vraag ik om daar even naar het tabblad stemming te gaan en daar uw stem te willen uitbrengen, alsjeblieft.
Er staat nog niet open, denk ik.
Onze algemeen directeur gaat dat puntje openzetten ter stemming. Het zou moeten openstaan nu.
Zie je het?
Ja. Mijn favoriete vergadering aller tijd.
Ik ga ze niet.
Ja, maar dat zal wel.
Lukt het?
Lukt het voor iedereen om te stemmen via de InnoTullen? Anders eventjes een refresh doen van de punten. Eventjes een ander punt kiezen en terug op het punt. Ja, voilà. Het punt is goedgekeurd met 25 stemmen voor en 1 onthouding. Dank u wel daarvoor. Dan komen we tot de bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester van 28-11, houdende bevel tot gecontroleerde afbraak van het pakhuis, gelegen achter het gebouw aan de Theo de Bekkerstraat 25 in Aarschot, de tijdelijke sluiting van het winkelpand op dit adres en de bijhorende maatregelen in het belang van de veiligheid. Ja, eerst...
Ja, de mensen die via e-mail het bericht hadden gekregen, hebben ook al mijn antwoord gezien, maar ik wil nog even toelichten wat er dan precies is gebeurd. Ongeveer een tweetal weken geleden is er een deel van het pakhuis naar beneden gekomen, brokstukken. Dat gebeurde in de binnenruimte van een interim kantoor. Daar is niemand bij gewond geraakt en is ook geen schade, behalve dan aan het pakhuis zelf, maar ik bedoel bijkomende schade geweest. Maar onmiddellijk waren wel de veiligheidsdienst en de brandweer te plaatsen. En de situatie bleek toch zeer ernstig, in die mate dat het advies van de brandweer op het moment zelf was dat het hele gebouw op instorten stond en de stabiliteit dus alles behalve gegarandeerd kon worden. Wij hebben dan overlegd wat er moest gebeuren, maar je zit daar toch wel op een plaats midden in het centrum van de stad. En de pop-up winkel zat op dat moment, was net geïnstalleerd in de Wibra, in de winkelruimte vooraan. Na overleg bleek dat in eerste instantie al nodig om die onmiddellijk te sluiten. Niet omdat dat pakhuis tot helemaal voor in de Theo de Bekkerstraat zou kunnen omvallen, maar omdat natuurlijk dat allemaal met elkaar verbonden is. En als het in ene keer naar beneden zou komen en zou instorten, je zowel vanwege de schok als het stof, als de elektriciteit en gas en dergelijke mogelijk heel nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Dus dat ging niet langer. Dat probleem is ook relatief snel en met hulp van Elfjes en de Kerstman opgelost geraakt, want ze zijn verhuisd naar wat we in Aarschot zeggen, waar de Blokker vroeger zat, maar waar nu de Kerstman slaapt. Dus dat ging dan goed. Dan heb ik op advies van in eerste instantie de brandweer beslissing genomen om een gecontroleerde afbraak te doen. Dat is natuurlijk altijd een moeilijk evenwicht zoeken, want je wil natuurlijk niet dat dat in één keer naar beneden komt. Het zomaar plat gooien of wegbulldozeren was ook voor ons geen optie. Daarvoor is het lokale waardevolle element te krachtig. Voor alle duidelijkheid, ik heb dat ook gezegd, het is niet beschermd, het staat niet op de erfgoedlijst. Er is geen bijzondere procedure van kracht, behalve dan dat het in het RUP als lokaal waardevol is aangegeven. En we dat denk ik in Aarschot ook wel op die manier aanvoelen. Met spoed en met dank aan de kaderovereenkomst bij FARIS hebben we dan in de loop van de week een eigen stabiliteitsingenieur gevorderd. Het leek mij nodig. Ik ga ook uitleggen waarom. Wij kunnen bevel geven tot gecontroleerde afbraak, maar vanaf dat moment is dat dan in handen van de eigenaars, die dan zelf een stabiliteitsdeskundige moeten aanstellen, zelf aannemers moeten aanstellen. Maar we wilden toch graag een eigen tegenexpertise hebben, zodanig dat we niet alleen moesten afgaan op wat de eigenaars in kwestie zouden zeggen over de situatie. Hè? Dat is de proef en de tegenproef. Nele, ik denk dat jij dat verslag hebt opgevraagd en ondertussen ook gekregen. Dus als de leden van de CD&V-fractie dat zouden willen zien, dan kunnen ze bij Nele terecht. En dan heeft men een aannemer aangesteld en is men maandag begonnen met die gecontroleerde afbraak. Eerst heeft men alles veiliggesteld en dan is men manueel naar boven geklauterd en nu wordt van boven naar beneden eerst de tak ontmanteld en dan de bovenste verdieping eraf gehaald. Het is de bedoeling om de, je kunt naar gelang hoe je het bekijkt, maar ik zal dan zeggen de voorgevel, de kant die naar de kade kijkt, om die zo integraal mogelijk overeind te houden. Ook de zijgevels waar mogelijk. Maar aan de achterkant zal er wel het grootste deel naar beneden gehaald worden. Het dak duwde op de zijmuren. Die stonden ook bol. Het is aan die binnenste zijmuur die naar beneden was gekomen voor een deel. En je zag echt dat, het is niet alleen een kwestie van zien, de experten en de veiligheidsdeskundigen waren daar ook unaniem over, dat dat een bijzonder gevaarlijke situatie was. Dus bij deze, jullie zullen het zien en kunnen volgen, want die gecontroleerde afbraak is op dit moment nog steeds bezig. Maar we zouden dit dan moeten bekrachtigen. André en, voorzitter, jij moet dat doen.
Ik dacht net te vragen, zijn er daarover nog bijkomende vragen, maar...
Ja, burgemeester, je weet dat ik daar rond een antwoord op een mailtje van de gemeenteraad heb gestuurd. Ik heb duidelijk gezegd dat ging me niet om de politiek. Dat gaat me ook niet in deze tussenkomst van de politiek. Maar ik ben nog iemand die komt uit de oude school van Weilen, Willy Schroeven en Adriaan Koek, met wie ik jarenlang heb samengewerkt in de heemkunde kring. En voor die mannen was dat werkelijk echt, als er zo'n gebouw verdween of dreigde te verdwijnen, was dat een halszaak. En die ging altijd uit van de redenering, er is in de loop van de geschiedenis in Aarschot zoveel waardevols verdwenen. Ik hoef niet alleen te verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog, maar ook andere wereldoorlogen, ook andere ontijden. Dus voor hen was dat onbespreekbaar. Ik heb dat voor stukje daar meegekregen, dus dat is, ook dat is voor mij emotioneel. Ik voel wel dat men echt probeert te doen wat ik gevraagd heb, van proberen zoveel mogelijk te bewaren. Nu, wat ik zou willen vragen, ik neem aan dat daar een herbouw gaat komen. Ik weet niet wat de bedoeling is, maar in elk geval kijk daarop toe, die eigenaars, onder meer naar, ik geloof burgemeester dat ik ook nu naar u nog een mailtje apart gestuurd heb, naar een architectenteam. En ik zeg niet dat dat een bepaald architectenteam moet zijn, maar ik zou wel vragen dat het Schepenkleuze toeziet op de kwaliteit van dat architectenteam. Dat je daar nauw overleg houdt met die ontwikkelaar of met de eigenaar. Ik weet niet wie dat het momenteel is. Want uit ervaring is dat die natuurlijk willen zoveel mogelijk commercie halen, zoveel mogelijk munt uitslaan, wat op zichzelf niet slecht is. Maar je kunt daar wel bepaalde eisen stellen. En we hebben dat in het verleden gedaan naar een aanpalend gebouw dat ik vind dat prachtig gerestaureerd is, gerenoveerd is. Prachtig, dat mag gezegd worden. Ik verwijs hier ook naar hier in de Martelarenstraat, waar we ook eisen gesteld hebben, onder meer naar architectuur toe, op de hoek van waar Harry Heil vroeger was. Je kunt daar als gemeentebestuur wel mee in sturen. En dat maakt wel dat scheelt hem een slok op een vorm. Je hebt nu eenmaal architectenteams die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in de combinatie van oude elementen met hedendaags, want het is niet de bedoeling van onze stad een boekrijk te maken. Dan mogen best hedendaagse toetsen en hedendaagse accenten worden aangelegd. Maar men moet proberen dat maximaal de twee te behouden. Dus dat is een oproep naar de toekomst toe, als oude man. Dan naar de jongere generatie. Probeer in elk geval, nogmaals, er is in onze stad in de loop der jaren zoveel verdwenen. Probeer alles te doen wat je kunt, ook in andere dossiers. Alles te doen wat je kunt van wat er nog resteert. En dit is inderdaad een waardevol historisch gebouw. Van dat proberen zoveel mogelijk te bewaren. En ook in een modern kleedje, maar echt in een degelijke vormgeving te gieten. Meer vraag niet om. Ik zeg het nogmaals, dat heeft op dit wat nu mij betreft niks met politiek te maken.
Ja. Oké, dankjewel. André. Betty wilde nog tussenkomen, ja.
Gewoon een praktische vraag, want dit hadden we nog niet op de gemeenteraad gehad. Die kosten, behalve van de tegenexpertise, die zijn toch voor die eigenaar en vee, mag ik hopen?
Ja. Dus het is mede daarom dat ik ook die beslissing genomen heb. Wij kunnen dat in het kader van de veiligheid en de openbare orde. Het was geen kwestie van te kunnen, het was van te moeten. Hè. En dan zijn de kosten volledig voor de eigenaar in deze. Behalve dan die tegenexpertise, die wilden we natuurlijk in alle onafhankelijkheid graag hebben. André, ik wil puntjes op de i. Die beslissing was al zo genomen voordat jij je mail stuurde. Hè. Fijn, dan zitten we daar op dezelfde lijn, maar het is geen gevolg van je mail. En twee, het is een lokaal waardevol goed, maar wat mij toch van het hart moet, als ik zag welke emotionaliteit dat met zich meebrengt, dat er dan niet eerder procedures zijn opgestart om dat dan toch onder erfgoed of een zekere categorisering te brengen. Dat is het niet, hè. Er is nooit een inspanning gedaan om dat ergens op een erfgoedlijst te krijgen. En op het moment dat het dan naar beneden komt, dan is het in één keer alle hens aan dek. Allee, dat was echt geen gemakkelijke beslissing. Ik ben heel blij dat dat nu gecontroleerd kan lopen. Want voor hetzelfde geld had daar niet veel moeten gebeuren. En dan komt dat daar in één keer naar beneden. En dan was het gewoon weg, hè. En dan konden we er allemaal bij staan en naar kijken. Voor wat het tweede deel betreft, ook voordat die gedeeltelijke instorting er al was, was het de bedoeling om daar gaan te renoveren volgens de eisen van het RUP. Je moet er wel bij zeggen, het is een pakhuis, ja? Dat is beneden volledig gesloten. Daar zijn alleen bovenaan ramen. Allee, sowieso gaat dat een combinatie worden van oude elementen en een nieuwe functie en integratie. Want niemand is iets met een gebouw waar dat je aan de straatkant op de oever niks kan en een blinde gevel hebt. Hè. Dat is niet de bedoeling. Maar goed, dat dossier kan door alle aarschottenaren live op de voet gevolgd worden. Want je ziet dat natuurlijk als je daar voorbij wandelt. Wij hopen van daarna de komende weken duidelijkheid te kunnen brengen over de verkeerssituatie en dergelijke op de kade als de veiligheid opnieuw onder controle is. Goed, laten we stemmen.
Ja, dank u wel. Goed, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? De CD&V-fractie onthoudt zich. Dank u wel, dan is het punt aangenomen. Dan komen we tot een kennisgeving van de gewijzigde interne werkverdeling tussen de leden van het college van burgemeester en Schepenen. Nu, die ontwerpenbeslissing die bevatte een administratieve vergissing, hè, want de bevoegdheid OC&W stond vermeld bij schepen Nicole van Nemelen, terwijl deze thuis hoorde bij de bevoegde schepen Kurt Lemmes. Die vergissing werd ook rechtgezet ondertussen en de raadsleden werden daarvan op de hoogte gebracht via een annotatie.
Ik wil dat wel even toelichten, hoor. Op zich is de interne regeling tussen de schepen, dat gebeurt wel meer, maar hier was de eerste aanleiding de ziekte en het overlijden van Geert. Hè. En ik had die taken toen overgenomen en dan hebben we de brand gekregen. En toen leek het ons ook niet het juiste moment om op dat moment te zeggen, we schuiven de bevoegdheden al door. Voor Kurt was het toen ook nog allemaal heel nieuw, hè, Kurt. En het vroeg toch wel echt bijna een dagelijkse opvolging en coördinatie in die dagen. En dus heb ik dat op mij genomen. Maar je bent een ploeg en wij zijn een ploeg en een goede ploeg. En dus was het de bedoeling op het moment dat we daar in rustiger vaarwater kwamen om die taakverdeling terug te hebben zoals de bedoeling was van in het begin. Dus dat is de reden.
Oké, dankjewel. Goed, zijn er daarover nog vragen? Nee, dus dat punt moet niet gestemd worden. Er is een kennisgeving. Dan komen we tot het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies en de aanpassing artikel 32 met betrekking tot de interne werkverdeling tussen de gemeenteraadscommissies. Nu, deze ontwerpbeslissing bevatte dezelfde administratieve fout nu, die werd dan ook rechtgezet. Maar ten gronde heeft dit punt eigenlijk betrekking op de aanpassing van de gemeenteraadscommissies, hè, naar aanleiding van enerzijds de gewijzigde samenstelling van het college eerder dit jaar en dus anderzijds de verschuiving in de bevoegdheden die dus vandaag werd meegedeeld. Nu, die aangepaste commissies die zullen opnieuw worden samengesteld. Hè. Dus het secretariaat zal ervoor zorgen dat de fractieleiders daarvoor nieuwe voordrachtsakten zullen krijgen, waarmee zij hun afgevaardigden terug kunnen samenstellen in de juiste commissies. Hè. Zodat dan in de raad van januari ook opnieuw kan beslist worden. Ja, nee.
Moet dat dan allemaal opnieuw ingevuld worden, ook als er geen verschuivingen zijn bij welke...
denk het niet. Hè?
Ik denk het niet, nee. Als er verschuiving. Ja, ik weet het niet. Kijk eventjes daarvoor naar ons.
Het is maar een vraag, want ik hoop dat we dat dan tijdig krijgen. Want dan moet je wel zien dat je van iedereen ook nog handtekeningen en dit en dat krijgt.
Het is dat niet gebeurd.
Ja, oké. Okay. Dus ik denk dat we inderdaad, als er geen wijzigingen zijn, als jullie zeggen van oké, we behouden het zo, dat jullie dat dan eventjes per mail kunnen laten weten aan mezelf en algemeen directeur. En dan blijft het zo. Voor de mensen die toch een wijziging willen doorvoeren, die kunnen dan eventueel gebruik maken van die voordrachtsakte. Kunnen we dat op deze manier afspreken?
En ik durf dat bijna niet hardop zeggen, maar dat mag, ja, lachen helpt altijd in het leven. We kunnen altijd per WhatsApp nog juist kijken hoe dat we die afspraken moeten doen de komende dagen.
Oké, dus goed. Bekijk het even in de fractie of dat er daar wijzigingen moeten gebeuren of niet. En dan kunnen we dat wel regelen tegen januari. Goed, dan komen we tot de brief van Tilt Wing over de mogelijke interesse in een vrijwillige fusie tussen de gemeenten. Dus de vraag van Tilt Wing, die is politiek al besproken geweest op de gemeenteraadscommissie van afgelopen maandag. Op basis van de input van de leden van de gemeenteraad is er een soort ontwerpbrief opgesteld. Die is ook in de vergadersoftware toegevoegd. En die is ook per mail bezorgd aan de raadsleden, maar de burgemeester zal ook even kort toelichten hoe die brief dit stond.
Ja, dus we hadden vorige maand aangekondigd dat was toen echt heet van de naald, dat de gemeente Tiel-Twinge aan alle omliggende gemeenten een brief had gestuurd om te vragen of ze het zagen zitten om te fusioneren. Daar zat daar ook wel nog een voorkeur of een volgorde in. Wij hebben beslist dat we in eer en geweten over de grenzen van meerderheid en oppositie heen die vraag wilden bekijken. We hebben dan maandag daarover commissie Algemene Zaken en Financiën over van gedachten kunnen wisselen. En het algemene aanvoelen heb ik dan geprobeerd samen met onze algemeen directeur om dat in een antwoord te gieten. Wat staat er in dat antwoord? Ik denk dat het buiten kijf staat dat we graag samenwerken en openstaan voor dialoog. En heel in het bijzonder als het gaat over Tiel-Twinge, dat we dat appreciëren. De manier waarop er de voorbije jaren in de coronapandemie in het bijzonder is samengewerkt. Dus dat is het eerste element dat we zouden meegeven in ons antwoord. Het tweede element is dat we ook wel bereid zijn om te onderzoeken of een samenwerking of een eventuele fusie zinvol is. Maar, en de maar is hier in deze wel belangrijk, er werd ons gevraagd om voor 15 december te antwoorden. Het is vandaag natuurlijk 15 december en we gaan ook al wel naar het einde van de legislatuur, dat het niet aangewezen is om daar in zo'n kort tijdsbestek een uitspraak over te doen. Allee, niemand trouwt met het mes op de keel. Allee, fijn, toch niet als je dat uit liefde doet. Hè. Dat is niet de bedoeling. En ik vind huwelijken die op liefde gebaseerd zijn nog altijd de beste. Misschien zijn er mensen die me tegenspreken, maar dat is mijn persoonlijke ervaring en ik ben daar na jaren nog altijd heel content van. Dat wil dus zeggen dat we een proces voor ogen hebben, een proces dat tijd nodig heeft. En dat element kwam naar voren als opmerking van de verschillende fracties, dat participatie daarbij belangrijk is en dat er een draagvlak moet gezocht worden bij de Aarschotse bevolking. Allee, gekeken worden of dat er is, dat wil niet zeggen dat een open vraag kan zijn, maar wij vinden dat wel heel essentieel. Dit is niet iets wat een paar mensen beslissen in een gemeentebestuur of in een gemeenteraad. Dit is iets waar zowel in Tiel-Twinge vinden wij als in Aarschot dan de hele bevolking maar eens grondig over moet nadenken. Met andere woorden, als je dat op deze manier grondig wil doen, lijkt het ons deze legislatuur niet aan de orde en zien we dan later wel. Hebben jullie dat ontwerpantwoord kunnen bekijken? Zijn er daar amendementen op? Want anders zou ik voorstellen dat we stemmen over het voorstel. Oké.
Goed, dan veronderstel ik dat we stemmen over het voorstel dat nu voor ligt. Wie is voor? Ja, dat is unaniem.
Dank u wel. Dan zullen we dat
daarvoor.
nog binnen de deadline. Per WhatsApp bezorgen aan de burgemeester.
Komt
in het wegen. En daarna via de geëikte kanalen.
Ja. Daarnet ben ik iets te snel verder gegaan. We moeten ook nog eventjes gewoon officieel stemmen over dat punt, over die gemeenteraadscommissies, over die aanpassing. Dus, maar we gaan dat doen zoals besproken, maar er moet ook nog eventjes officieel over gestemd worden. Dus wie is voor? Ja, dankjewel. Ook unaniem aangenomen. Dan komen we tot de ontwerpakte houdende grondafstand van het perceel met een oppervlakte 17 vierkante meter in de Klein-Opperstraat. Zijn er daarover vragen? Nee, dan kunnen we stemmen. Wie is voor? Ja, dat is unaniem, dank u. Dan komen we bij het puntje op de belasting op de terrassen voor 2020-25. En dat is eigenlijk een verlenging van de wijziging naar aanleiding van de coronacrisis voor het aanslagjaar 2023 en 2024. En de vraag is daar om de aanslagen voor die jaren ook niet te heffen. Zijn er daarover vragen? Ja, ik geef eerst anders het woord aan de burgemeester.
Ja, Schepen van der Rauwer heeft vorige maand, denk ik ook al, ter goedkeuring voorgelegd dat de meer uitgebreide, laat ons wel wezen, zeer gesmaakte terrassen in Aarschot, dat die tot het einde van de legislatuur kunnen blijven staan. Op het vlak van ruimtelijke ordening hadden we dat al geregeld. Maar de fiscaliteit moet ook volgen en we stellen dan ook voor om tot het einde, dus voor 2023 en 2024, de belasting op de terrassen te schrappen. Dat zal unaniem zijn, denk ik. Nee?
Goed, we gaan stemmen. Wie is voor? Ja, dat is unaniem.
Dank u wel.
De twee volgende punten zijn kennisgevingen. Het betreft de kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 10 november, houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van de stad en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Zijn er daarover vragen? Nee, goed. Dan kunnen we meteen naar de volgende kennisgeving van de gouverneur, houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging 2 van de politiezone Aarschot. Er daarover vragen? Nee, goed. Dan kunnen we naar het punt betreffende de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB Aarschot 2025 en het krediet 2023 AGB Aarschot. Zijn er daarover vragen? Nee? Oké, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja, dus Groen, Vlaams Belang en CDA. Dank u wel. Het punt is aangenomen. Dan hebben we de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan van de stad en OCMW 2025, krediet 2023. En dit is het deel van de stad. Daar zal burgemeester eventjes een toelichting doen.
Ja, ik stel voor dat we de toelichting en eventueel ook de bespreking samenpakken als er vragen zijn. Hè. Maar dan moet de voorzitter natuurlijk wel de stemming reglementair verder laten verlopen. We hebben maandag een commissie gehad. Zoals men dat van ons vraagt, leggen wij een aanpassing van het meerjarenbudget voor dat in 2025 opnieuw positief is. Dat is we hebben daarover gesproken, geen eenvoudige budgettaire oefening geweest de voorbije maanden. Waarom is ze niet eenvoudig geweest? We zitten in een ongelooflijk onvoorspelbare tijd. Hè. Een jaar geleden zaten we hier bij wijze van spreken nog met mondmaskers aan. Nu hebben we allemaal dikke truien aan. Hè. Een jaar geleden was de grote vraag, hè, wat met de vaccinatie? Vandaag is de grote vraag, wat met de energiekosten? Wat met de indexatie? Dus het is van vaccinatie naar indexatie af. Hè. Jullie kennen het, jullie kennen de situatie wel. We zijn mensen die de begroting voorbij jaren op de voet volgen en die dat goed bestudeerd hebben, weten dat personeel een heel grote hap uit het budget neemt en dat in ons land de koopkracht van onze personeelsleden ook beschermd is door automatische indexeringen. Dat waren er het voorbije jaar 5 en dat zullen er ook de komende jaren, het komende jaar nog een aantal zijn. We hebben dat dus verteerd, maar ik geef maar aan dat de grote kostendrijver de loonindexeringen zijn aan de ene kant en de energieuitgaven aan de andere kant. Jullie hebben met mij de tabellen besproken en gezien wat dat betekent. Hè. Als ik het over lonen heb, dan heb ik het ook over pensioenbijdragen. De vergrijzing speelt ook nog volop, dus dat speelt ook nog zijn rol. Om die energiekosten enigszins te dekken of te temperen, zal vanaf 1 januari van dit jaar de straatverlichting 's nachts gedoofd worden. Dat er is een gezamenlijk akkoord over met de ons omliggende gemeenten, want straatverlichtingen die staan niet alleen op één stedelijk netwerk, die hangen aan elkaar. En dus vanaf 1 januari ga je op weekdagen tussen ongeveer middernacht en 5 uur geen straatverlichting meer hebben. Dat is een hele aanpassing. Wij zijn ons daarvan bewust, hè. Maar het heeft ook wel een aanzienlijke budgettaire impact. We doen dat niet op de gevaarlijke punten, hè. Dat was de gedachtewisseling die we gehad hebben, grote kruispunten aan de gewestwegen. Wij zullen bekijken op welke manier eventueel extra reflectoren nodig zijn op situaties waar mensen dat aangeven. Op vrijdag en zaterdag geldt die regeling niet. Hè. Het moment waarop mensen toch nog naar de film gaan, iets gaan drinken, iets gaan eten of bij vrienden op bezoek gaan en dus laat op de baan zijn, zorgen we ervoor dat dat licht brandt. En 's morgens, we zijn een scholenstad natuurlijk, er zijn vaak heel vroeg al zowel werkende mensen als scholieren op stap. 'S morgens zullen de lichten zeker branden. Waar het voor de stad voornamelijk elektriciteit is, is het voor het OC&W en het AGB voornamelijk de gasfactuur die oploopt. We zijn als stad met een enorme oefening bezig, die is bekeken en bezocht, denk ik, door de meeste van de gemeenteraadsleden om onze energieafdruk te verkleinen en maar liefst 40% energiebesparing te realiseren. Dat zullen jullie de komende weken, maanden en ik denk ook nog wel jaren zien komen. Enfin, dat is de hoofdbroek qua stijging van de uitgaven. Ook zo, zoals daarnet goedgekeurd in de politiezone. Dat zal ook zo zijn voor de hulpverleningszone, in mensentaal voor de brandweer. Al moet dat budget volgende week woensdag nog worden goedgekeurd. Dus ik zeg hier al meteen bij dat we hier een voorwaardelijk bedrag hebben ingeschreven, hè, Geert. Maar wij zijn daar in tegenstelling tot anderen uitgegaan van een realistische inschatting van de kosten van de brandweer. Goed, als je meer geld moet uitgeven, dan moet je het natuurlijk ergens gaan vinden. Ik heb al gezegd dat we aan energiebesparing doen en dat dat behoorlijk meespeelt. Ik zeg er u ook bij dat onze ontvangsten ook stijgen. Als er indexeringen zijn in gans het land, dan wil dat ook zeggen dat doorstortingen of de opzendtiemen van de personenbelasting ook toenemen, dat ook de hogere overheden de lokale besturen voor een stukje helpen, door met name in 2023 een 14e maand zelfs extra te voorzien, wat toch wel gekomen is op het moment dat we met een ongeziene energiecrisis kampen. Belangrijker, denk ik, zijn onze eigen stijgende, dus dat is de personenbelasting. Onroerende voorheffing zien wij ook een beetje stijgen. Wij zijn daar heel conservatief in die inschatting. Bovenop een normale groeivoet, of een normale indexering, voorzien wij daar 1% stijging. Dat is volgens ons realistisch als je ziet welke ontwikkelingen, stadsontwikkelingen en bouwrealisaties daar in de stijgers staan. We innen onze eigen verkeersboetes. Voor alle duidelijkheid, als je tussen 0 en 20 kilometer te snel rijdt en je wordt in Aarschot geflitst, dan gaat de opbrengst daarvan naar de stadskas. Hè. Het is natuurlijk de bedoeling dat we niet te hard rijden, maar als je toch te hard rijdt, dan komt dat ten goede van de Aarschotse gemeenschap. We hebben de afspraak gemaakt met de politie dat er niet geflitst wordt om te flitsen, maar wel om de verkeersveiligheid te bevorderen. Vroeger gebeurde dat dus ook en op dezelfde manier, exact hetzelfde, alleen ging het geld vroeger de federale pot in. En dan was het hoogst onduidelijk wat er nog uit die federale pot kwam. Het was in elk geval geen juiste retour. Voor alles wat vanaf nu tussen 0 en 20 kilometer per uur geflitst wordt, is het wel een juiste retour. En daar varen wij wel bij. Wij zijn trouwens een van de eerste gemeenten, denk ik, in onze regio die zelf werk heeft gemaakt van die onmiddellijke inning. En daar plukken we bij deze begroting de vruchten van. De nieuwe belasting, jawel, u hoort het goed, nieuwe belasting die we vorige maand hebben gestemd op masten en pilonen, dat is een hele forse inkomst. Ik neem aan dat dat is opgevallen, maar wij hebben dat vorige maand doorgesproken, zijn ervan overtuigd dat op een mooi en groot gebied zoals dat van Aarschot, tot onze verbazing, er toch nogal heel veel pilonen en masten staan, die daar tot nu toe altijd gratis en kosteloos hebben gestaan. Als je ziet welke maatschappelijke discussies er daar vandaag rond zijn, hè, om het over de hoogspanning in West-Vlaanderen niet te hebben, dan denken wij dat het gerechtvaardigd is dat we daar een bijdrage vragen van Elia, van andere providers. Dat is een inschatting. We hebben beloofd in de commissie dat we terugkoppelen voor wat de inning betreft, maar we gaan ervan uit dat dit een nieuwe bron van inkomsten is die de stad structureel ten goede zal komen. Wat zijn dan de grote keuzes die wij maken? Er wordt ten aanzien van het oorspronkelijke budget, moet ik erbij zeggen, een meerjarenbudget gemaakt. Ja, onze wereld is ook daar natuurlijk behoorlijk op zijn kop gezet. Hè. Dat hoeft geen betoog. Eerst hebben we daar bijna 2 jaar corona gehad. Dan hebben we Oekraïne gekregen en de energiecrisis. Ja, we hebben opnieuw moeten kijken van alles wat we graag wilden doen, zal ons dus niet lukken. Jammer, als de mensen dat willen, doen we er graag nog een periode bij, maar dan is het nog even wachten tot we daar de burger kunnen laten spreken. Maar we hebben in elk geval geprobeerd om nu te zeggen, welk zijn de zaken waar we dan onze energie, onze focus op gaan zetten het komende 1,5 jaar. Dat is de Laaksite, waar het kunstgrasveld al gerealiseerd is, maar waar we graag een sporthal willen bouwen en de buitenaanleg willen realiseren. Dat is een groot project, een volledige nieuwe sporthal voor Aarschot, waar ook een deel subsidie tegenover staat. Die sporthal zal ook gebruikt worden door de school, dus door het buitengewoon onderwijs, basis en secundair. Dat is een gedeelde oefening, maar daarnaast ook voor alle verenigingen die daar ondertussen ook over geïnformeerd en bij betrokken zijn. Wij hopen in elk geval van dat in 2024 met de bouw te kunnen aanvangen. Daarnaast, de school zelf, dat weet u, die verschuift wat in de tijd, die schuift wat op. We hadden gehoopt van daar in het laatste jaar van de legislatuur mee te kunnen starten, maar dat zal voor wie het ook mogen wezen in het begin van de volgende legislatuur zijn. De reden daarvoor is enerzijds de pedagogische integratie, waar we veel meer willen gaan samenwerken met de bestaande scholen. In mensentaal, het heeft geen zin om 2 bouwhallen naast elkaar te zetten. We kunnen beter goede afspraken maken om een bouwhal te delen, bijvoorbeeld. En dan nemen we daar graag de tijd voor. Aan de andere kant moet ook de sanering van de grond daar gebeuren. Dat was een onaangename verrassing om vast te stellen dat er de grond daar vervuild is. En voor we daar aan de start kunnen gaan, zeker voor een school, moet daar een sanering gebeuren. Dus dat is de reden van de vertraging. De tweede grote, in het oog lopende project is Schoonhoven, waar we middelen voorzien om de komende jaren gespreid en zomer na zomer dat hele domein op te waarderen. Ik weet niet of de leden van de commissie het ondertussen gedaan hebben, maar als je gaat kijken, zie je dat ook in deze wintertijd al bijna week na week beter worden. Er zijn daar nu ook een deel van die barakken afgebroken. Er is ontharding gebeurd. Er zijn bomen geplant, nog net voor de vorst begon. En we mogen met z'n allen hopen, want het is al een flinke week behoorlijk aan het vriezen. Dus ik ga voor het weekend aanbreekt laten vragen om het ijs te testen. En met een beetje chance kunnen we daar nog opnieuw van een mooie winter genieten. Op alle domeinen ingaan ga ik niet doen. Jullie hebben de begroting gelezen, we hebben de commissie gehad. Jullie weten dat wij het onderhoudsproject fors optrekken, dat wij het aantal inspanningen voor fietspaden fors opnieuw optrekken. Dat was al verdubbeld tijdens deze legislatuur, maar we doen er in de 2 laatste jaren nog een flinke scheut bij. Het geheel zorgt ervoor dat we een heel hoog ambitieniveau hebben voor investeringen. We gaan daar van 8,5 miljoen naar 20 miljoen gaan als alles gerealiseerd kan worden. Ik zeg er meteen bij, ik weet niet of dat zal lukken. Je komt in het leven van alles tegen. Nogmaals, vorig jaar konden we dat ook niet inschatten. Maar we willen het proberen en we gaan ervoor. En er zitten op elk van die projecten medewerkers en mensen te werken om het zo snel mogelijk in gang te krijgen. En we zien dan wel hoe ver we geraken. In elk geval, als het ons lukt, is het financieel afgedekt. Als het ons wat langer zal kosten, ja, dan kunnen we ook de kosten meer spreiden. Maar dat is de beste en de veiligste optie, denken wij, van allemaal. Voilà, dat was de algemene toelichting, maar ik twijfel er niet aan dat jullie vragen en opmerkingen hebben.
Ja, Dries.
Ja, er zitten heel wat goede zaken in het meerjarenplan, maar omwille van de tijd die dat hier... Ik ga het proberen ook kort te houden. Ga ik me toch beperken tot het delen van een aantal bezorgdheden die leven in onze fractie. Zo'n meerjarenplan is altijd een beetje natte vingerwerk, een voorafname op de realiteit. Maar het zegt toch wel iets over de prioriteiten en de verwachtingen van het bestuur voor het komende jaar. Het bevat telkens drie luiken en je hebt uw exploitatie, uw dagelijkse werking, uw investeringen en dan uw financiering. Terwijl dat gezinnen en ondernemingen op dit moment aan de alarmbel trekken over de economische toestand van het huidige economische klimaat, merk ik toch wel heel veel optimisme in dit Aarschot stadsbestuur.
Dank u.
Zo zien we een heel sterke stijging van de verwachte inkomsten bovenop de indexaties van de hogere overheid. We hebben het daarnet, je hebt het al kort aangehaald, een nieuwe belasting op masten en pylonen, waarvoor dat voor een bedrag van 3,8 miljoen euro, ongeveer 1,3 miljoen euro per jaar, bijkomende inkomsten zal zijn. Nu, ja, we hebben het er vorige maand ook al over gehad. Er zijn ook andere gemeenten die de belasting heffen. Er zijn ook andere gemeenten die aan die forfaitaire bedrag van 5.000 euro per mast komen. Maar nergens is die een opbrengst zo hoog als hier. Dus dat wringt een beetje, daar zit iets raar. Concreet stel ik me toch wel wat vragen bij de vermenigvuldiging van het aantal zendlocaties met 2x3. Ik denk dat dat toch wel discutabel is en juridisch wankel. Ik denk dat we dat eens moeten bekijken. En ja, ik verneem ook dat het aantal masten geteld is op basis van de GIS-bestanden. Misschien moeten we toch ook eens nakijken dat niet per ongeluk de verlichtingspalen van de voetbal in terecht zijn gekomen, want die zijn ook hoger dan 15 meter, die zijn 16 meter, want ik denk wel dat we dat absoluut moeten vermijden en dat dat ook absoluut niet de bedoeling is. Maar misschien toch eens iets om na te kijken en mee te nemen. Nu, die positiviteit zien we ook in de inschatting van de opbrengsten uit de onroerende voorheffing, het kadastraal inkomen. U zei daarnet al, we rekening houden met een stijging van 1% bovenop de inflatie. Nu, ja,
een inflatie van 2%, hè?
Ja, een inflatie van...
Niet de inflatie,
nou, dat zou veel zijn. 11%. Dus ja. 11% komt er volgend jaar bij, dus dat wil zeggen inflatie van 10% plus 1%. Het klopt dat Aarschot groeit. Ik ben zelf ook op zoek achter een woning. Ik blijf in Aarschot, moet je geen zorgen maken. Maar als je dan zo wat rondkijkt op de IMO-sites en op bij de notarissen, dan krijg je, als je een beetje een investering wilt doen in nieuwbouw of bij een grondige renovatie, heel vaak een vrijstelling voor je kadastraal inkomen de eerste 3 jaar. Dus dat wil zeggen, extra groei betekent niet per se extra inkomsten. Dat is opnieuw een 150.000 euro op jaarbasis waar je toch wel vragen bij kunt stellen of dat we die gaan realiseren. Ook Schoonhoven, wat een positiviteit. De resultaten van de studies die zijn nog niet gekend of nog niet voorgesteld, maar we zien al bij inkomsten een 300.000 euro ingeschreven voor zwemmen en of andere activiteiten. Nu, ik hoop er samen met u op dat we dat gaan realiseren. Maar 300.000 euro in 2023, 2024 en 2025, dat is al een serieus bedrag. Ik zou daar toch een beetje voorzichtig mee zijn. Waar ik dan weer wel wat negativisme zie, of eerder misschien wat wantrouwen in de Aarschotenaar, is inderdaad in de verkeersboetes. We gaan meer dan 500.000 euro extra ophalen uit die verkeersboetes. En vooral dat we 500.000 euro extra bovenop het bedrag dat momenteel ingeschreven staat op het meerjarenplan. En het opvallende daarbij vind ik toch wel dat we dat constant houden. Jullie hebben altijd zoveel geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Ja, dan zou ik verwachten dat iemand die een fout maakt daar toch iets uit leert en dat we toch wel in verloop van een tijd een resultaat zien van de investeringen in verkeersveiligheid en dat we daar eigenlijk een afname zouden zien. Maar blijkbaar is dat niet het geval. Ik kom tot die constatatie. Nu, wat betreft de inkomsten, zien we een heel grote positiviteit, maar langs de kant van de uitgaven en de verwachte uitgaven moet ik toch wel vaststellen dat er daar een aantal onderschattingen zijn. De werkingsuitgaven, dus goederen en diensten, zijn explosief gestegen in 2022. U heeft daarnet al aangehaald waarom. Gas, elektriciteit, inflatie. Net zoals iedere onderneming of gezin wordt ook dit lokaal bestuur daarmee geconfronteerd. En dat is heel normaal dat je dan 4 miljoen euro erbij inschrijft. Nu, ik heb nog niet vaak iets zien goedkoper worden. Dus ik begrijp niet zo goed waarom dat vanaf 2023 elk jaar 1 miljoen euro cumulatief er wordt afgehaald. Dus 1 miljoen in 2023, 2 miljoen in 2024, 3 miljoen in 2025. Nu, je hebt in de commissie dat een stukje verklaard omwille van de verwachting dat de energiekosten een stukje zullen dalen. En dat deel ik ook. Ik denk dat daar een redelijke inschatting is. Maar dan nog kan dat niet alles verklaren. Daarnaast verwacht het stadsbestuur een forse daling van de uitgaven voor individuele hulpverlening door het OCW vanaf 2023. Ja, we zagen vorig jaar een stijging van bijna 500.000 euro. En vanaf 2023 gaan we dat dalen met 300.000 euro per jaar. Nu, ik vrees dat we daar ook een beetje realistischer moeten zijn. Hè. We zijn van vaccinatie naar inflatie, hè, naar een koopkrachtcrisis aan het gaan. Ik vrees dat dat niet realistisch is. Ook de hulp aan Oekraïnse vluchtelingen, denk ik, dat nog niet zal afgebouwd kunnen worden in 2023. We zien dat ook terugkomen in de toelichting, waarin dat gesteld wordt, de noodzaak tot bijstand van de zwakkeren in onze samenleving is nog nooit zo groot geweest. En het stoort me dan eigenlijk ook een beetje dat we in die context, waarbij mensen het echt heel moeilijk hebben, dat bijvoorbeeld de toelage voor kom maar af nog steeds hetzelfde is als 2019. Nog steeds 11.000 euro, terwijl dat we zien dat aan het begin van het jaar en nu eigenlijk een verdubbeling zien van het aantal aanmeldingen bij hun. Maar goed, dit betreft exploitatie. In het meerjarenplan heb je ook nog een tweede luik, hè, investeringen. Jullie zijn een investeringsbestuur. Met de drie grootste projecten, zowel de Laakzitten als de School voor Bijzonder Onderwijs en het recreatiedomein Schoonhoven, dat is een heel stevig pakket, dat is een hele zware ambitie, zeker om dat op te nemen in één meerjarenplan. Nu, een meerjarenplan, ik heb daarnet ook aangegeven, je moet dat niet allemaal realiseren. Dat is een kader waarin dat je een beleid kan voeren en waarbij je de investering kan uitvoeren. Als je het nu niet opneemt in je meerjarenplan, als dan het college iets beslist, dan moet je eerst zeggen, sorry, het gaat niet, maar je hebt nu wel de mogelijkheid om het te doen. Maar dat wil ook zeggen dat je de mogelijkheid hebt om ermee te schuiven, dat heb je ook net te kennen gegeven, het moet nu niet allemaal gebeuren. Daarom ook, dat ze een beetje jouw bestuursploeg overstijgen en ook de toekomstige bestuursploegen daar een rol zullen in moeten spelen. Ik hoop dat jullie daar zeer kritisch naar blijven kijken en heel concreet zou ik eigenlijk drie dingen willen aanhalen. De kosten van de Laakzitten zijn serieus aan het oplopen. We hebben in aanpassing van het meerjarenplan zie je eigenlijk dat de kosten uit het AGB worden gehaald en in de stad worden ingeschreven. Dat is oké, dat blijft een stukje constant, maar dat er bovenop nog een hele grote investering bij komt. Nu, ondertussen, ik heb kort geteld, zitten we op 15 miljoen euro. Ja, maar gelukkig stijgen ook de ambities met het Laakzitten. En vroeger hadden we gezegd van ja, we willen daar echt een site voor buitensport gaan. Nu zijn we eigenlijk naar een site aan het evalueren met een volwaardige sportzaal, met een mooi buitenterrein. Dat is een visie die denk ik met onze fractie wel een stukje kunnen delen. Maar anderzijds, in dat licht van die evolutie hadden we toch wel wat schrappingen of compensaties verwacht op andere investeringen. Heel concreet, je hebt bijvoorbeeld meerdere padelvelden op de Demervallei ingeplant. Je kunt dat een hype noemen of niet, je kunt daarvoor zijn of niet, maar als je zowel de Laakzitten als Schoonhoven aan het ontwikkelen bent, dan stel ik me toch wel de vraag of dat dan niet in een kleinere schaal daar kan binnenpassen. Bovendien hebben we op de commissie van Gerry in de week gezien ook dat die padelvelden op dit moment zijn ingeplant op de brandweg van het zwembad, dus dat lijkt me niet zo'n goed idee. Daarnaast, Stef, uw skateveld aan de Klinker, ik hoop dat het er komt, ik hoop dat het vernieuwd wordt, heel goed. Maar moet er dan ook een komen op de Laakzitten, dat vraag ik mij ook wel een beetje af. Want dat staat ook in het meerjarenplan voor het buitenterrein een bijkomend skateveld. Dat vind ik toch een beetje te veel van het goede. En zeker als je dan ziet hoeveel extra beperkte middelen dat er gaan naar het sociale aspect in onze stad. Wat betreft de bouw van de school, dus je hebt daarnet al toegelicht dat de subsidie inderdaad wordt uitgesteld naar 2026. Dat is op zich geen probleem, maar zonder die subsidie kunnen we die school echt niet bouwen. Dus op het moment dat je, dat is heel duidelijk, hè? Dus op het moment dat we die leningen in gang gaan zetten, moeten we ook een garantie hebben dat die subsidie gaat komen. Voilà, keigoed. Dus ja, als dat niet zo zou zijn, of als het project verder zou uitgesteld worden, dan moeten we toch wel kijken dat we die lening, dat we ook in de commissie besproken, niet dit jaar opnemen. Daarnaast het laatste project, Schoonhoven, dat is momenteel een investeringsproject, maar uiteindelijk zal dat een exploitatiekost worden. We hebben net gezien hoe moeilijk dat de oefening was op vlak van exploitatie. Dus we moeten daar redelijk slim, realistisch en toch een beetje kritisch zijn in wat er kan en wat dat niet kan. Als je bijvoorbeeld ziet dat dus de provincies op dit moment alle zwembaden aan het sluiten zijn, ja, dan moeten we toch wel goed nadenken wat dat we daar gaan doen. En dat is iets waarop dat wij als fractie ook het komende jaar mee willen over nadenken. Deze investeringen kunnen Aarschot versterken, maar ook verlammen. Als men alles uitvoert zoals nu gepland, dan is inderdaad alles afgedekt op dit moment. Dat klopt. Maar voor de volgende beleidsploeg zal er geen enkele extra investeringsruimte meer zijn en zal een enkel opzadelen met lasten die enkel kunnen leiden door een besparing op de werking, het inkrimping op het personeel of met extra belastingen. Dat is eenvoudigweg hoe je exploitatie kan corrigeren. Wees dus voorzichtig in welke keuzes en prioriteiten je stelt binnen deze investeringen. Ik vat nog heel kort samen. Dus het bekomen zogezegd evenwicht waar dat wordt voorgesteld op exploitatie is eigenlijk maar net voldaan aan de wettelijke vereisten en zit volgens mij zeer veel onzekerheid en is weinig realistisch. Het zou daarom toch een beetje van gezond verstand en deugdelijk bestuur zijn als je een iets conservatievere inschatting had gemaakt op vlak van inkomsten en uitgaven en op zijn minst enkele investeringen had kunnen schrappen. Dat is niet gemakkelijk, dat is pijnlijk. Maar gezien de omstandigheden denk ik dat dat wel nodig geweest zou zijn. In het geval van onvoorziene omstandigheden, en zo hebben we er het afgelopen jaar wel een aantal gehad, is er dan ruimte voor een snelle reactie. Nu een beetje voorzichtiger zijn garandeert ook dat na 2025 we nog steeds een investeringstempo kunnen aanhouden en dat we een gezond, financieel en evenwichtig Aarschot hebben. Wij zullen als fractie dan ook onthouden op dit meerjarenplan dat nu voor ligt. Dank u wel.
Oké, dank u voor het antwoord.
Ja, omdat het zoveel... Dank u wel. Ik vind een van de belangrijkste dingen van aan politiek te kunnen doen om inhoudelijk te kunnen discussiëren en daar ook van mening te kunnen verschillen. Wij kunnen dat in een democratie, dat mag ook hier. En dat lijkt evident, maar op heel veel plaatsen ter wereld gaat dat al niet meer. Dus ik apprecieer het dat jullie de moeite hebben gedaan om naar die begroting te kijken en die bekommernissen mee te geven. Ik ga ook punctueel op trachten te antwoorden. Ik denk dat je dat werk dat ook verdient. Voor alle duidelijkheid, een begroting is altijd een inschatting. Ja, dat is ook zo. Hè. Nadien krijgen we de rekeningen. En jullie weten van in het begin van de legislatuur dat ik heel vaak erop heb gehamerd en bij onze diensten op heb gehamerd. En Geert, we hebben dat al zo vaak gedaan om tegen onze diensten te zeggen de nieuwe manier, al een tijdje nieuw, het is niet meer spiksplinternieuw, is om zo dicht mogelijk bij je reële uitgaven te blijven. Hè. En ondanks het feit dat we dat elke keer vragen, merken we dat dat toch bijzonder, bijzonder moeilijk is, blijkbaar voor elke dienst, om dat ook effectief te doen. Mensen redeneren heel vaak nog steeds zoals vroeger, namelijk ik heb mijn geld dat ik vandaag heb, dat ik dit jaar heb. Als dat niet op is, probeer ik dat nog rap op te doen en volgend jaar pak ik de indexering plus wat extra erbij. En het jaar daarna is dat mijn vertrekbedrag en dan ga ik dat nog een keer indexeren en nog een keer wat bijdoen en zo blijft het eigenlijk altijd maar omhoog gaan. Terwijl wat wij vragen, is dat ze echt gaan kijken en proberen te zien, wat ga je nu echt doen? Ik had gehoopt van op dat vlak verder te staan. Dat geef ik echt toe. van de minds, hoe moet ik het zeggen, de kentering in hoe men naar die budgetten kijkt en wat dat eigenlijk ook dit BBC-model toelaat om dat nog verder te krijgen. Maar dat is niet zo. Er zit nog altijd een reflex in om te denken, ja, maar we willen dat nog doen en we willen dat ook nog doen en we willen dat ook nog doen en dat gaan we ook nog nodig hebben en dat kunnen we ook niet. Oké. Fijn, we hebben daar een goede middenweg gevonden op dit moment, maar wie het ook mogen zijn in de toekomst, ik denk dat dat een blijvende oefening is. Dat wil ik als algemene opmerking zeggen. En zeker in deze heel onvoorspelbare tijden, kan ik niet zeggen of we dit allemaal daadwerkelijk ook gerealiseerd en uitgevoerd gaan krijgen. Ik zeg dat erbij. Dus als je mij verwijt van optimistisch te zijn, maar ik zit hier niet te beweren. En je zult het zien, en je gaat het zien, dat gaat er allemaal liggen. Ik ben daar zelf voorzichtig in. Maar we hebben die discussie gehad met onze medewerkers. En ze hebben ons gezegd, kijk eens, we staan met die projecten daar, met dat project daar, met dat project daar. De keuzes die we nu maken zijn realistisch om fatsoenlijk vooruitgang te boeken. En dan hebben wij als college gezegd, dan gaan we er ook integraal de middelen voor voorzien. We gaan zorgen dat het kan. Dat als er geen tegenslag is, en geen vertraging is, en geen onvoorspelbaarheid er is, dat we niet moeten zeggen, ja, maar we hadden het budget niet voorzien. Want dan zijn we onszelf aan het vertragen. En ik denk dat je moet investeren op het moment dat het economisch moeilijk gaat, nog meer dan op andere momenten. Dat is echt, en dat ook dat is sociaal, dat is contracyclisch, denk ik. Bon, dat is algemene opmerking. Je hebt terecht gezegd, ik ga beginnen bij uw eerste punten, pylonen en masten. Ik heb daar ook op geantwoord in de commissie. Ik vind, als je zo'n belasting doet, dat je ze te goed moet doen. Hè? Het heeft daar echt geen zin om dan half werk te doen en dan is nog eens na een jaar nog eens een beetje op te trekken en dan nog eens na een jaar nog iets. Allee, dat is een 1 of een 0 en ofwel belasten dat en dan is dat een duidelijk principe. Dat zijn de Elias van deze wereld, dat zijn de hoogspanningsleidingen, dat zijn de internet- en gsm-providers. Met alle respect, maar bijna alle gemeenten doen dat. Wij gaan dat ook doen. En ik voorspel u dat je de komende jaren de rest meer in de richting van Aarschot zult zien gaan dan omgekeerd. Ja? We hebben vandaag en de voorbije dagen daar ook opnieuw naar gekeken. Wat klopt? Dit is volledig nieuw voor ons. Ja? Dus we gaan dat moeten implementeren. We gaan dat moeten incoheren. Ja? En we gaan daar de komende weken en maanden werk van maken om dat solide en rond te krijgen. Berekening is gemaakt, je hebt de toelichting gelezen, maar kan ook nog op andere manieren gemaakt worden. Wat hier staat, is ook afgetoetst met de manier waarop men dat in andere steden ook doet. Daar komt het op neer. En dan kom je tot deze opbrengst. Ten tweede, de roerende voorheffing. Allee, dat is een conservatieve inschatting, hè? 1% hè? In roerende voorheffing. Ik bedoel, als wij hier nu zouden gezegd hebben, we gaan hier 2-3% omhoog gaan, dan zou ik gezegd hebben, doe het dan niet, zij voorzichtig. Maar we gaan toch niet van onszelf, op het moment dat Leuven de duurste stad is van Vlaanderen, dat iedereen daaruit wegvlucht en naar hier komt, gaan we toch niet zeggen dat wij niet meer gaan groeien. Allee, we hebben daar juist heel eventjes naar André mogen luisteren. Hij heeft met recht en reden gezegd dat Aarschot een aantrekkingspool is, 1%. Voor eigenaars, dat lijkt ons niet overdreven. Dan de opbrengsten uit de gas 5. Ik heb even een teken gedaan dat ik het niet helemaal eens was met uw formulering. Wij tellen daar nu niks bij. Wat ik heb gezegd is, we hebben het eerste jaar gedaan. Voor we moesten beginnen, dachten wij, dat gaat ons rond de 300.000 euro opleveren. Nu zijn we eind december. En de cijfers zijn gemaakt in november, denk ik, hebben we afgeklopt. Zaten we al aan 800.000. Dus ja, dan moeten we toch geen 300.000 inschrijven. We hebben gezien dat we op een niet volledig jaar, want het was begin van het jaar niet meegeteld en het einde van het jaar niet meegeteld, dat we al aan 800.000 zaten. Dus we hebben dat gewoon zo gehouden. En ik zou heel graag willen dat dat effectief zodanig werkt dat niemand nog ooit En ook al is het maar een heel klein beetje te hard rijdt, maar moest dat zo zijn, ja, dan hadden we op dit moment waarschijnlijk al geen enkele hardrijder in Aarschot, want er is de voorbije jaren heel veel inspanning geleverd op verkeersveiligheid. Ja, dan zou er hier niemand nog te hard rijden, hè. De realiteit is dat dat dus blijkbaar toch wel gebeurt. Maar goed, we zullen dat zien. We hebben budgetcontroles, we maken elk jaar een nieuw budget. Ik zal met u blij zijn. Pas op, het kan dan ook zijn dat ze meer dan 20 km per uur te hard gaan rijden. Hè? Dan is het voor de Belgische staatskas. En dat zie ik dan ook wel weer niet zitten. Dus het is 1 of 0. Hè? Dan de laakziekte. Ja... Wij hebben daar, André weet dat, hè, de vorige legislatuur was dat alles behalve evident met dat RUP. Hè. Die aanpassing van dat RUP loopt nu nog altijd, maar in de oorspronkelijke opzet was de afdruk of de verharding veel meer verspreid over dat terrein, wat het ook niet eenvoudiger maakt. Dus de hele idee is gekomen, samen met de beslissing om de scholenbouw naar die locatie te brengen. Scholenbouw waar een sporthal was voorzien en sowieso moet komen. Al het is niet dat we een teveel aan sporthallen hebben in Aarschot. Integendeel, er is een permanente vraag naar sporthallen. Maar dan is gezegd, kijk, we combineren gewoon die dingen allemaal samen. We moeten toch die sporthal zetten voor de school en daar krijgen we ook subsidie voor. Die sporthal kan ook dienen voor die buitensporten waar jij het over had, die in de winter ook binnen moeten kunnen trainen. We hebben ook topverenigingen in binnensport, die ook vragende partij zijn. Basket, futsal, om maar twee voorbeelden te noemen. De twirling, hè, bijvoorbeeld, maar... Als je dat dan allemaal kunt combineren, zijn er naar ruimtegebruik toe ook veel efficiënter bezig. Want dan heb je maar op één plaats een afdruk, met de tribune erbij, met de cafetaria daarbovenop, alles bij elkaar. Dus ik denk net dat in de plaats van dat jij zegt, ja, moet dat allemaal? We hebben precies die optimale combinatie gezocht om zoveel mogelijk rendement te hebben op die site. Ja, maar als ik u verkeerd begrepen heb, geen probleem, maar dan is het zo. Padelvelden, we hebben nog een sporthal, we hebben een zwembad, allee, die renovaties zijn daar bezig. Die keuze is, daar zal een aannemer van worden aangesteld en dat zou normaal heel snel moeten gaan. We zullen kijken hoe goed dat de aannemers kunnen volgen. Maar padelvelden verdienen zichzelf redelijk snel terug, hè, dus naar... Als we hebben het over het budget. Het padelveld wordt niet, behalve dan misschien occasioneel of voor bijzondere gelegenheden, maar wordt niet kosteloos ter beschikking gesteld. Daar is zoveel vraag naar, dat de berekeningen die de sportdienst daar gemaakt heeft, gezegd heeft, de investeringskost is relatief laag en het rendement is relatief hoog en er is veel vraag naar in Aarschot. Ik wil daarbij zeggen dat... We kiezen ervoor om dat als stad zelf te doen. We hadden heel veel vragen van de, laten we zeggen, privéondernemers om padelvelden te bouwen. We doen dat niet, omdat we zelf ook de controle willen houden over wanneer en waar dat die velden gebruikt worden. Het is niet de bedoeling om dat van aan de vroege uren tot de late uren 's avonds toe te laten. Het is niet de bedoeling om daar op zondagsmorgens al vroeg mee te beginnen. Binnen is iets anders, maar ik bedoel buiten. Hè. Dus op die manier laten we hebben scholen met sportopleidingen, we hebben heel veel jeugd in Aarschot, laten we die ook aansluiting vinden bij een sport die in de lift zit. De subsidie van de school, dat was uw volgende opmerking, denk ik. Dus we hebben Agion zit mee aan tafel en OVSG zit mee aan tafel. Dus we worden daarvoor begeleid door Belfius. Belfius trekt dat ook mee financieel, is onze financiële partner, is ook mee de partner die zorgt dat de optimalisatie gebeurt in de manier waarop we dat project aanpakken. En van de kant van de overheid zijn zij in elke stap betrokken. Het is op aangeven van die overheid dat we die logica hebben omgedraaid. Eerst was het zo dat je eerst de subsidie krijgt en dat je daarmee de school bouwt. Nadeel daarvan is dat je dan moet afkloppen op je huidige aantal leerlingen. En we weten allemaal dat de huisvesting in de Buzo en zeker ook in het Elsenhof te wensen overlaat, dat dat niet het aantal, dat de vraag, laat het mij dan in economische termen zeggen, groter is dan het aanbod. Dus wij hebben gedacht, kijk, we gaan dat omdraaien. Dat is ook een aanbod dat Agion zelf heeft gedaan. Namelijk, bouw eerst uw nieuwe school. Klik dan uw leerlingenaantallen vast en dan krijg je de subsidie daarna. Maar dat we ze krijgen, ik heb het zelf mee onderhandeld in het Vlaams regeerakkoord, dat staat vast. Hè? Alleen mogen wij beslissen op welk moment dat we op de knop duwen en zeggen, ja, deze fotoopname, nu klikken we vast, nu mogen de centen komen. Daarom prefinancieren wij. Dan hebben we ook zelf de handen vrij, hè? Om te beslissen hoe we dat doen. Wil dat dan zeggen dat er... ik ga eerst nog naar het volgende punt gaan. Dat was Schoonhoven, denk ik. Ja, Dries. Aarschot wil buiten kunnen zwemmen. Dat is uit alle mogelijke bevragingen en insteken gebleken dat de mensen zeggen, als we zelf, we hebben participatie gedaan en inspraak gevraagd, als we één ding mogen kiezen wat we fantastisch zouden vinden, dan is het dat we terug buiten kunnen zwemmen. Dus dat is onze, dat is de richting waar wij naartoe willen. Hè? En dus de eerste studies zijn daar gebeurd, de eerste tekeningen en plannen zijn daarvan klaar. En nu is het wachten, maar ik veronderstel dat dat voor elk moment kan zijn, hè, dat we de testresultaten van het labo officieel krijgen. En dan weten we ook of het naar waterkwaliteit gunstig kan zijn. En als dat kan, dan gaan we daar werk van maken. Dat zal dan nog voor 2024 zijn. Je hebt gelijk dat dat daarna een exploitatie wordt, maar wat we niet gaan doen met Schoonhoven is in één keer alles. We gaan dat geleidelijk aandoen, maar je gaat die transformatie wel zien gebeuren. Ik zei het, ga maar eens kijken, dat is nu al zo. Kom ik bij uw laatste punt. Ja, als we alles doen, zetten wij dan alles vast voor de volgende legislatuur? Nee, dat mag ook niet van de hogere overheid. Ja, dat mag niet. We moeten eindigen met een positieve autofinancieringsmarge in 2025. De definitie van positieve autofinancieringsmarge, het woord zegt het zelf, is dat je marge hebt om nieuwe investeringen te financieren. Dat is wat de wetgever ons oplegt en dat is wat wij ook doen. Dus uw argument zou maar hout snijden als we in 2025 een negatieve autofinancieringsmarge zouden hebben, quot non. Dat zou trouwens ook niet mogen. Dan zouden we wettelijk gezien niet in orde zijn. Maar we zullen kijken in de loop van het jaar waar we overal staan. Tot slot nog twee opmerkingen met betrekking tot het budget op de langere termijn. Ten eerste hebben we uitgelegd in de commissie dat we door een goede beslissing met betrekking tot onze lopende leningen, we hebben gefinancierd, ja, met een heel grote daling zitten vanaf 2030. Dus niemand moet bang zijn dat er geen marge zal zijn. Je ziet dat ineens dalen. En dat is dankzij gezond en goed financieel beleid dat die zuurstof er opnieuw komt. Ten tweede, we hebben het nu over de lange termijn, voor alle duidelijkheid. Ten tweede, we hebben die beslissing genomen om die ESCO-investeringen te doen. Die investeringen in nieuwe ramen, in zonnepanelen, in nieuwe technologie in het zwembad, in isolatie. Enfin, you know the drill van de ESCO. Dat wordt op dit moment betaald, dat wordt gefinancierd met de opbrengst die men doet. Maar van het moment dat dat is afgeschreven en betaald, is de zuivere winst voor de stad. Dus ook dat is financieel perspectief en zuurstof voor de toekomst. Ik denk dat ik daarmee op elk van jouw punten ben ingegaan. En ik wil je danken voor de constructieve bijdrage. Ik denk dat Stef iets wil zeggen over het skatepark.
Ik wil me eerst excuseren tegenover de gemeenteraad, want ik ben een beetje stout geweest. Ik had al gecommuniceerd voor we hier samen zaten en dat is niet zoals het hoort. Maar ik was zo enthousiast over een skatepark, inderdaad. Dat komt er aan de klinker eentje en inderdaad, op de Laaksite staat er ook eentje gepland. Maar er komt een participatietraject aan vooraf. En waarschijnlijk gaat het resultaat een beetje zijn dat je een soort van skatepark aan de klinker zult hebben en dan een halfpipe of zo meer aan de Laaksite. Dat gaat complementair op elkaar worden afgestemd. Het is niet dat het twee keer hetzelfde zal zijn, helemaal niet. Vanuit de laag zitten de mensen daar ook bij betrokken worden en zo. We gaan er ook over samen zitten, kortelings. Dus dat is zeker niet de bedoeling. Maar mijn excuses voor mijn stout zijn.
Ik moet in een hoek gaan staan, Stef. Ja. Dus wat gaat de meerderheid daarmee doen?
Ik heb het net even gekregen. Dus voor de padelvelden, ik had gezegd dat verdient zichzelf relatief makkelijk terug. Ik heb het ook opgezocht. Als je met een bezetting zou zitten, van wat wij voor ogen hebben van 50%, dat is niet overoptimistisch, hè, denk ik, dan is die investering op 2,5 jaar terugverdiend.
Goed. Ja. Ik zal in omgekeerde volgorde de punten even heel kort even nog beantwoorden. Stef, ja, dank u wel dat je dat zo even helder stelt, want zo kwam het inderdaad niet over in de planning. Het leek alsof er twee volwaardige skateparken gingen komen. En dan moet je ook begrijpen dat wij zoiets hebben van, allee, als je ziet wat de sociale uitdagingen zijn in de stad, dat is niet evenwichtig. Maar ik ben blij dat je daarop antwoordt, dus daar zit wel toch meer evenwicht dan we dachten. Over de padelvelden, Gwendoline, dat zichzelf terugbetaalt, ja, dat was heel duidelijk ook uit het meerjarenplan. Mijn opmerking ging over de locatie. Je doet een recreatie zitten Schoonhoven, je doet een sport zitten de Laak zitten en toch leggen ze naast het zwembad op een brandweg. En daar heb ik het wel lastig mee. Ook in die omgeving, in die context, zou je toch daar vragen bij kunnen stellen.
Maar moet ik daar even kort
doen? Ja, tuurlijk.
We gaan dat punctueel doen. Hè. Dus de keuze voor Schoonhoven is heel expliciet om die groen, water en recreatie te houden. Het is niet de bedoeling om met harde sporten naar Schoonhoven te gaan. Dat zit er van in het begin ook in. Ik zeg niet dat daar geen volleybalveldje of geen gras op het voetballen, beachvolleybal dan, hè, of dat daar niet wat kan geshot worden. Dat is iets anders, hè, maar niet de aanleg van sportinfrastructuur. Daar moet het groen en zacht worden. We zitten daar trouwens in natuurgebied. De Laak zitten, Dries, ik denk in ons aller ideale wereld, ja, zouden we daar nog veel meer kunnen doen als we dat ruimtelijk daar zouden mogen doen. Maar dat is daar, dat gaat daar niet. Uw ruimtebeslag is helaas op die plaats te klein. Tot nu toe 2000 vierkante meter. In de ruimte, in het ruimtelijke proces dat nu loopt, willen wij dat optrekken tot ongeveer 6000 en we gaan er daar 5000 van gebruiken. Dat is de bedoeling. Maar moest dat tussen aanhalingstekens normaal recreatiegebied zijn of sportgebied, ja, dan konden we daar veel meer doen. Laakzitten is op zich een fantastische site, maar een heel moeilijk te ontwikkelen zitten, wat ook de reden is waarom het al zo lang aansleept, denk ik. Hè. Het ruimtelijk proces is de vorige legislatuur ook niet klaar geraakt. Hè. Nu liggen er al kunstgrasvelden en nu ligt de hele ontwikkeling en de tekening er die wel ruimtelijk zal passen. En dus, als je dan ook nog eens padelvelden wil zetten, dan hebben wij logischerwijs gedacht. We hebben een sporthal. In die sporthal heb je binnensporten, je hebt een zwembad. Daar is een va-et-vient van sportende mensen. Dat is een plaats van gezondheid. Dat kan daar volgens ons perfect bij aansluiten. Op voorwaarde en met aandacht voor het geluid. Dat zeg ik er meteen bij, want ik weet dat dat leeft bij mensen. Dat men bang is dat dat lawaai maakt, dus daar gaan we naar kijken.
Ja, we agree to disagree. Ik ga daar niet verder op ingaan. Ik denk dat daar toch wel op de Laak zitten wel wat mogelijkheden waren. De invulling van Schoonhoven, dat is de eerste keer eigenlijk dat ik een echt een heel duidelijke visie hoor rond. We willen daar groen, waterbeleving, natuurbeleving. Dat is heel helder. Waterrecreatie. Ja, maar die heb ik. Dank u wel. Dank u wel, Bert. Dank u wel. Nu, naar zwemmen toe. We hebben eigenlijk een heel schoon zwembad. Ik denk dat je daar wel moet kijken naar richting een soort natuurvijver of zoiets achtig. Dat is iets goedkoper in exploitatie. Dus dat is dan een minder zware kost voor de toekomst. En voor de rest kan ik eigenlijk niet te veel punten meer aanhalen. Maar goed, dank u wel voor het werk die dat ook de stadsdiensten daar hebben ingestoken. Ik denk, André zei daarnet dat ze een standbeeld verdienen. Misschien dat er daar nog wel wat geld voor over was. Dank je wel.
Misschien kort toch over Schoonhoven eventjes.
Ja. Nee, maar ik vind het goede opmerking dat je maakt, de Vries, zeker en vast. Maar we hebben verschillende terreinen rond Aarschot liggen. Dan hebben we als Aarschot wel een hele goede troef. Hè. Zoals de Laak zitten, effectief voor die buitensportrecreatie moet gebruikt worden. De sporthal is echt de combinatie met die scholen die daar allemaal aanwezig zijn, dat we daar maximaal moeten inzetten op een gebouw dat 7 dagen op 7 kan gebruikt worden. In de dag en 's avonds ook. Dus vandaar dat die keuze gevallen is om dat daar dan toch gaan te realiseren. Maar de Schoonhoven zelf, er is echt ja, een parkraad, hè, zoals hij weet. Die nieuwsbrieven die gaan buiten, daar staat echt alles in omschreven waar dat, in welke richting dat daar naartoe gaat. Daar is vanuit je parkraad, vanuit de bevraging, totaal geen vraag gekomen van zulke dingen daar te vestigen. Hè. We willen er ook op een zo natuurmogelijke manier mee omgaan. Maar ik wil even terugkomen op het feit van, we investeren heel veel. En je doet weinig in deze moeilijke tijden voor mensen die het moeilijk hebben. Ik herinner me nog de discussie dat we hadden over de fonteinen. Hè? Hoeveel geld dat die gekost gehad hebben op de grote markt. Effectief. Dat kost heel veel geld. Dat kunnen we niet onder stoelen of banken steken. Maar als je ziet in tijden van crisis en moeilijk, hoeveel mensen dat daar eigenlijk hebben kunnen van genieten, vind ik dat een heel sociaal project. Er waren heel veel kleine kindjes en heel veel mensen die daar genoten hebben, zonder dat ze een frank moesten vergeven, en daar effectief wel niet per se op een terras moesten zitten van horeca. Horeca heeft ook mee van geprofiteerd. Maar toch wel, en deze projecten ook, Schoonhoven en De Laak zitten, zijn sociale projecten, daarom dat we het ook niet in AGB stoppen, voor mensen hier lokaal zelfs een soort van vakantiegevoel te kunnen geven. Dus, want die centen, die zullen er echt wel niet op overschieten, want dat is waar dat men echt moet gaan op knibbelen. Dus bekijk het vanuit die bril misschien toch wel een beetje dat het ook een sociaal doeleinde is.
Ja, dank u Bert. Voor alle duidelijkheid, Dries, dus water, groen, maar het is recreatie. Hè? Daar wil ik ook geen enkel misverstand over laten bestaan, want dat is misschien bij andere mensen een andere inschatting. We hebben dat kunnen kopen, omdat we en willen kopen, omdat dat een van de weinige plaatsen is waar effectief nog recreatieve invulling mogelijk is. Hè. En we hebben heel veel natuurgebied. Het nieuwe groep Demer en Laak heeft daar ook nog voor gezorgd. We weten dat dat ook nodig zal zijn de komende jaren. Maar alleen maar natuur om naar te kijken is wat mager. Je moet er ook van kunnen genieten. Dus die pijlenrecreatie die blijft inderdaad wel prioritair. Maar we gaan daar geen pretpark van maken. Dat is absoluut niet de bedoeling. Ja.
Dat is heel simpel eigenlijk, want er is een bureau aangesteld geworden om dat te onderzoeken. Hè? Dus dat gaan wij zelf niet gaan bepalen natuurlijk. Hè? Ja, maar die meten wat dat de situatie vandaag is. Hè? En die monitoren dat ook, hè? Sowieso, want als dat dan gebeurt, dan gaat het effectief. Ja, maar het wordt ook op de mot gemeten. Hè? Dus al die metingen zijn al gebeurd en de resultaten gaat komen. Hè? En op basis van die resultaten gaat zowel voor mens en dier, hè, bepaald worden dat daar kan gebeuren. Ja, nee, dat gaan wij zelf niet doen. Hè? Maar die resultaten die zijn nu aan het binnenlopen en op basis daarvan kunnen we verder gaan nadenken. Het is wel zo dat het water, hoe raar ook, van de motten en de zwemvijvers heel goed is voor de vissen. Dat is vandaag zo. Dat is vandaag zo. Dat kan zijn.
We zijn 4 jaar bezig, hè. Maar
het is, maar het valt heel, 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 heel goed mee. Voor de vissen sowieso is het perfect. De vissen kweken daar als, ja, ik wil zeggen, vissen. Niet als konijnen, maar als vissen. Hè?
André, voor alle duidelijkheid, maar ik stel voor dat we dat project in het begin van het jaar in een commissie vatten. En Bert heeft zich daar wel in verdiept, in hoe dat zit. Maar wat we als er daar zwemmen mogelijk wordt, hè, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat we in de mot of rechtstreeks in dat water van de mot gaan zwemmen. De bedoeling is van te kijken naar de vijver die het dichtst bij de No Green ligt. De bedoeling is een stuk van die vijver, je weet dat daar een eilandje middenin ligt, een stuk van die vijver af te scheiden. Ja? Dus dat eiland eigenlijk door te trekken, zodanig dat je twee helften krijgt. En dan, Dries heeft ernaar verwezen, zoals mensen dat in hun tuin hebben, maar dan wat groter, met een natuurlijk zwemvijversysteem te werken. Dus we gaan geen zwembad leggen. Hè? Dat is niet van deze tijd, dat is niet betaalbaar. De halve maan in Diest gaat toe. Allee, dat gaan we niet doen. We hebben het over natuurzwemmen. En daar bedoel ik niet mee in uw blote. Hè? Misschien dat er ook mensen zijn die dat graag willen doen. Maar, alle gekheid op een stokje. De bedoeling is dat je echt een grote zwemvijver krijgt. En dus, door het feit dat je die twee dingen uit elkaar haalt, is de kwaliteit van het stuk waarin gezwommen gaat worden, normaal gezien, wel perfect controleerbaar. Dat weten we al. Wat weten we nog niet? Dat is dat daar door de jaren heen ook slip ligt. En wat dat daar allemaal zou kunnen inzitten, dat moet nagekeken worden. En wij hebben daar heel goede hoop in. Die eerste tekenen zijn positief, maar we gaan daarover berichten op het moment dat we dat ook in het Schepencollege bevestigend hebben gekregen. En dan weten we het. En dan is er al een heel proces klaar. Daar worden dan matten ingelegd. Daar worden die oevers worden gemaakt. Daar wordt dan een stukje strand aangelegd. Daar kan je wat dieper gaan zwemmen, wat lager gaan zwemmen. Daar kan je in de winter gaan zwemmen en ijsberen voor degenen die willen. Maar goed, het moet eerst 100% technisch mogelijk zijn en goede waterkwaliteit. En dan is dat een grote investering, dat weet ik. Maar wel op een natuurlijke manier. En de bedoeling is dat ook zo klein genoeg is om van ons te zijn en niet iets groot wordt om van overal te zijn. Dat is niet de bedoeling. Maar we hebben hier het meer van Rotselaar dichterbij. Daar gaan heel veel aarschottenaren naartoe. Allee, dat was vroeger ook voor mij een plaats waar je graag naartoe ging. Het zou toch fantastisch zijn als we dat gewoon zelf in Aarschot hebben. Kan het? Ja, dat zullen we zien. Als we het weten, zullen we het u officieel meedelen. Gaan we eerst in het college bespreken. Ja. Zullen we vragen? Ik zal dat vragen aan Bart.
Ik kan het zelf weer opvolgen, maar kun je even aan de gemeente als volgende keer eens laten horen hoeveel tv's uitgegeven zijn voor diezelfde uren van snelheid natuurlijk? Het jaar daarvoor, want u zegt het is hetzelfde niet. Ik moet u zeggen, ik word daar heel veel over aangesproken. Ik neem aan ook heel veel mensen die over aangesproken worden. Mensen die me zeggen dat ze een snelle boek gekregen hebben. Ik zeg je maar, het doet ermee wat ze wil. Nogmaals, ik zal het echt vervolgen. Maar ik was daar wel.
Ja. Ja, André, en als je dat natuurlijk zo zelf zegt en maar genoeg herhaalt, hè, dan hangt dat er vanzelf. Allee, terechte vraag als je wilt weten, en als Bart van Tienen hier is, zal hem het u uitleggen. Hè. Maar, een paar dingen. Je kunt dat niet zomaar vergelijken met het voorgaande jaar, omdat we juist de 2 jaar corona komen. Dus allee, op alle vlakken zijn de verkeerscijfers anders geweest. Ook op vlak trouwens van dingen als inbraken hebben we andere evoluties gehad. Je moet een beetje continuïteit hebben om dat te kunnen vergelijken. Dat is 1. 2, we spreken hier niet over vaste, of niet alleen, of bijna niet, over vaste flitspalen die ergens staan, waar mensen van weten, ah, als ik nu hier kom, daar staat een paal, nu zal ik maar eens even wat minder rijden, en daarna zal ik terug wel waar wat harder rijden, want ik ben de paal gepasseerd. De politie doet heel specifiek, en ik zal u zeggen, hè, op vraag van de bewoners van de wijken controles. Want weet je wat klacht nummer 1 is? En waar dat ik van zo'n ogen trek. Dat is dat bij wijze van spreken elke week een andere straat komt vragen. Mevrouw de burgemeester, ze rijden te hard in mijn straat. Dat is niet te doen. Willen jullie hier eens komen controleren? Dat is wat de inwoners vragen. De mensen die er doorrijden, die zullen wel gehaast zijn. En die zullen wel zich spoeien. Maar de mensen die er wonen, hebben het liefst traag verkeer. Ja? En dus, allee, we hebben nu daar juist terecht gelauwerd. Hè? Maar je bent burgemeester geweest, komt niet af met het was 51 per uur. Hè. Jij weet dat dat gecorrigeerd is. En ik vind dat ook erg voor de mensen. Maar dan moeten dat ook, dan moeten dat eigenlijk ook, ik krijg dat ook, dan moeten dat eigenlijk ook tegen de mensen zeggen. Hè, van luister, dat is ambetant, dat is ook vloeken. Hè. Dat vloekt er serieus op, dat weet ik ook wel. Maar je trekt ergens de lijn. En als je gaat zeggen, de lijn ligt gecorrigeerd op tussen 0 en 20 kilometer te hard, dan ligt ze daar. Ja, als je het zou optrekken naar 60 en André, dan zeggen ze, ik reed 61. Dus daar heb je nooit geen goede kant aan. Enfin, zwart, de bedoeling is dat wij, en we doen dat meer en meer, we gaan ook, we hebben de fietszone ingevoerd. Fietszone wil zeggen achter de fietsen blijven en dus ook traag rijden in het centrum. Ja. Wil ook zeggen dat we veel meer meegaan in straten die vragen om de snelheid daar te verlagen, omdat er veel jonge gezinnen komen wonen. Ja, dan moet je ook de consequentie hebben om te durven zeggen, we gaan die snelheden controleren. En Bart heeft daar een heel uitgekiende visie op. Die gebruikt zowel verkeer als alcohol- en drugscontroles om ook grotere criminaliteit aan te pakken. Ik stel voor dat we dat in een commissie, als hij genezen is, erbij pakken en dat we dan de discussie kunnen voeren. Want het is voor mij, voor alle duidelijkheid, geen budgettaire discussie. Ja.
André, ik wou gewoon nog graag aanvullen, hè, want inderdaad, dat is veel op vraag van burgers. En we doen dat eigenlijk ook doordacht in de zin van, we hebben ook een meettoestel gekocht als stad. Dan gaan we eigenlijk eerst gewoon meten in een straat. Kijken van, wat is de situatie? Je hebt veel subjectieve gevoelens van verkeersonveiligheid. Die kent ook wel iedereen. Maar om dat te objectiveren, gaan we kijken naar die snelheden, het aantal bewegingen. Als daar echt een problematische situatie is, dan gaan we de politie laten flitsen. Om ook te kijken van, om ergens een indicatie te hebben, want het zijn privégegevens, maar ergens een indicatie te hebben van oké, van waar komt dat verkeer? Dan kunnen we ook gaan kijken van oké, welke maatregelen kunnen we in die baan nemen om ze veiliger te maken? En ja, dan gaan we meer flitsboetes hebben, want we proberen zo gericht mogelijk te flitsen. Juist in die straten waar dat heel veel overtredingen zijn, die er niet zouden mogen zijn. En als dat 50 km per uur straten zijn, dat is nog in de buurt ergens van een school, ja, dan mogen we daar van mij elke dag gaan staan, bij wijze van spreken. En nu heb je inderdaad mensen van Wolfsdonk, ik kan begrijpen waarom dat zij misschien harder klagen, maar je hebt aan de Geimse Steenweg en verder is van 70 naar 50 veranderd. Dat is op vraag van de mensen die daar in die straat ook wonen. En ja, daar wordt ook veel geflitst, omdat daar veel overtredingen gebeuren. En dat lijkt mij logisch.
Oh, het is weg. André, ja. Maar wilde dan ook, ik weet dat niet, hè, want allez, je zult dat gehoord hebben, en ik twijfel daar niet aan als je dat gehoord hebt.
Maar je weet ook dat we aan een hersels systeem aan het werken zijn. Ah ja, dat is natuurlijk super vervelend. Dat was bij u in fase 1 en 2 ook vervelend. En natuurlijk zeggen de mensen dan, als ik dat kan vermijden, dan ga ik dat niet doen. Maar dan is wel hopelijk in het voorjaar af. Dan liggen daar veilige fietspaden. En dan kunnen de mensen daar met een auto ook terug door. En dan denk ik dat onze stad ook de voorbije jaren zijn aantrekkingskracht aan het herwinnen is om mensen wel naar hier te lokken.
Oké, dank u wel. Ja, Leo.
Stef, een vraagje dan nu. Als je dan van Wollezonk naar, via Langdorp naar Aarschot rijdt, daar is dat altijd 70. Wat is daar dan de... Wat zit de logica dan? Als je van Wollezonk naar de Geijmer rijdt, dan moet je altijd 50 rijden. Voor mij geen enkel probleem. Maar als je langs de andere kant rijdt, moet je altijd mogen 70 rijden, tot als je in het centrum van Langdorp zit. Wat is daar de logica dan van? Nee. Nee, als je in Wollezonk centrum en je rijdt zo naar Langdorp, dan mag je altijd 70 rijden, tot als je in Langdorp centrum zelf zit.
Van de hersensysteemweg, hè. Daar hebben we overal 50 van gemaakt, omdat daar letterlijk de omleiding ook ligt voor zwaar vervoer. En we hebben toen, ja, eerst was er geen omleiding, maar dat was gewoon niet werkbaar om alleen met plaatselijk verkeer te werken. En mag lokaal bestemmingsverkeer mag wel. En we hebben Gein en Dijk ook die afspraak gemaakt van oké, ieder pakt zijn deel. En dan hebben we gezegd van oké, dan gaan we daar tijdelijk ook van 70 verlagen naar 50, omdat daar veel meer zwaar vervoer doorkomt. En ja, mensen hebben ook recht op hun achter. Nee, van zodra als een eerste steenweg gedaan is, gaat dat terug naar 70 gaan. Nee, maar op die baan, het is een tijdelijke maatregel.
Goed, ik wou nog op één punt terugkomen, Dries, waar ik niet op geantwoord had. En dan zal onze voorzitter ons terug bij de budgettaire les houden. De cijfers van unieke leefloongerechtigden. Het zal misschien verbazen, want het voelt anders aan, hè. Maar het was naar Gent ook toegelicht in de commissie, zijn in 2022 exact dezelfde als in 2021. Dus het gaat over 270 mensen in 2021 en 270 mensen in 2022. Ik zal u het mailtje sturen. Ik heb het dienstloofd gevraagd van mij de cijfers te bezorgen.
Dat heeft Luc correct doorgegeven. Maar je moet wel weten dat 2022 enkel de cijfers waren tot oktober. Hè? Dus, allee.
Tot eind oktober.
Ja, ja. We hebben nog 3 maanden te gaan. Allee, 2 maanden te gaan. Hè?
Ja.
Over de opmerking over sociaal beleid en fonteinen, dat ga ik links laten liggen. Daar ga ik niet op reageren.
Oké, dank u wel voor de uitwisseling van al deze punten. Wilt er nog iemand iets aan toevoegen vooraleer we gaan stemmen? Oké, we gaan stemmen. Wie is voor? Dat is de meerderheid. Oké. Wie is tegen? Onthouding? Ja. Dank u wel. Dan is de begroting van de stad
aangenomen. Mag dat dan of moeten we wachten tot alles is aangenomen?
Ja. Anders zou ik zeggen twee. Ja, voilà. We zullen al even kijken. Ja, dus terecht applausje voor de financieel directeur en de algemeen directeur uiteraard die al die gelden toch maar elke keer moeten gaan vinden. Hè. Goed, dan ga ik nu de zitting van de gemeenteraad schorsen opdat we raad voor maatschappelijk welzijn openen, zodat we daar kunnen beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan, dus voor het deel van het OCMW. Voilà. Dus bij deze open ik dan de OCMW, Raad of Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En daar gaan we dan ook de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan doen, 2025, en het krediet voor 2023 van het deel van het OCMW. Kunnen we dit punt direct ter stemming voorleggen? Ik veronderstel van wel. Wie is voor? Ja, meerderheid. Wie is tegen? Onthouding? Ja, dank u wel. Dan is dat ook aangenomen. dan ga ik onmiddellijk nu ook die vergadering weer terug schorsen, zodat we met de puntjes van de gemeenteraad terug kunnen verder gaan. Daar komen we dan onmiddellijk na het punt omtrent de vaststelling van het meerjarenplan, krediet 2023 voor stad en OC&W samen. En we hebben eerst een stukje van het stad, dan een stuk OC&W en nu moeten we dat nog eens samen vaststellen. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Ja, dank u wel. Oké, dan is dat goedgekeurd en dan bij deze nog eens proficiat Geert voor al je werk. Ja. Daar gaan we ook op toasten. Ja. Goed, de vaststelling van de nominatieve werkings- en investeringstoelage. Nu, bij dat puntje hebben we een amendement voorgelegd en het gaat eigenlijk om een technische aanpassing die budgetneutraal is. Het bestuur wil namelijk aan de nominatieve subsidies een toelage toevoegen, SOS huisdieren aarschot VZW. Zijn er daarover vragen of heeft iedereen de toelichting kunnen lezen? Ja. Goed, aangezien dat het hier dus om dat amendementje gaat over dat punt, moeten we eerst even stemmen over het amendement zelf, vooraleer dat we effectief over de inhoud van dat punt kunnen stemmen. Ik ga eerst dus de stemming over het amendement zelf voorleggen. Wie is voor? Welk? Ja. Oké, dat is unaniem, denk ik. Dank u wel. En dan gaan we dus vervolgens stemmen over die lijst van die nominatieve subsidies zelf. Wie is voor? Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja. Dank u wel. Dan komen we tot het prijssubsidiereglement 2023, sorry, voor de exploitatie van de infrastructuur van het AGB Aarschot. Zijn er daarover vragen? Goed, wie is voor? Wie is voor? Ja, dan is dat unaniem. Dank u wel. Dan komen we tot de overeenkomst tussen de stad Aarschot en het AGB Aarschot met betrekking tot de ter beschikkingstelling en het gebruik van het dienstencentrum en inclusief het Kapucijnenklooster. Zijn er daarover vragen? Goed, wie is voor? Ja, dat is unaniem, dank u wel. En dan komen we tot de drie puntjes met betrekking tot het ereburgerschap van de stad Aarschot. En het eerste punt is de toekenning van dat ereburgerschap aan de heer Luc Sels, rector van de KU Leuven.
Ja, ik wil daar wel iets bij zeggen. Ja. Ik wou het woord, maar doe maar eerst.
Ja. Ja, dus we dragen in deze zitting drie personen voor in totaal voor het ereburgerschap van de stad Aarschot. Je zou denken van, amai, dat is wel veel, maar de eerste die we voordragen, en juist, is in de vorige legislatuur al door het Schepencollege voorgedragen. En ook al heeft dus Luc Sels heeft toen ook de positieve adviezen gekregen daarvoor om dat te doen. Alleen is dat nooit echt tot op de gemeenteraad geraakt en is hij ook nog niet gehuldigd. Dus toen men deze legislatuur vroeg, zijn er mensen waar het nieuwe bestuur aan denkt, hebben we gezegd, ja, we gaan dat juist en correct doen, ook omdat ik daar achter sta, dat de hele ploeg daar achter staat, en we pakken die kandidatuur uit de vorige legislatuur om te beginnen mee. Daarnaast hebben we ook zelf twee voordrachten, en waar we dan toch aan de ene kant met rector Sels aan de de intellectuele top staan, hebben we ervoor gekozen om twee sporters van wereldtopniveau voor te dragen, elk in hun hele eigen specifieke sector. Het moet niet altijd voetbal zijn, soms kan je ook in een niche heel erg groot zijn, en dat is de filosofie achter de twee andere voordrachten. Ze zijn ondertussen ook door de sportraad positief bevestigd, zodat we deze drie kandidaten met positieve adviezen aan jullie kunnen voorleggen.
Dank u wel, burgemeester. Zijn er daarover vragen? Ja, Matthias.
Zijn er al concrete momenten dat we in onze agenda moeten schrijven? Momenten of moment? Of...
Nee, nog niet. Maar dat ga je begin volgend jaar zeker horen. Het is niet de bedoeling om die alle drie samen te huldigen. Iemand die heel creatief is, mag mij een piste doen waarom dat voor alle drie even goed zou werken van dat te samen te doen. Want we denken dat hun eigen smaken en voorkeuren een beetje uit elkaar lopen. Dus we gaan daar twee aparte momenten voor voorzien. Als ik Jos en Roland Libotto gehoord heb, zouden we die dan wel samen willen doen. En kunnen we dan voor de rector een aparte plechtigheid voorzien. Zodra we die data hebben, lang genoeg op voorhand, laten we die weten. Maar Matthias, jij weet, vanuit het Sint-Josef College wordt daar actief aan meegewerkt en je zal het dus ook als eerste mee weten.
All right.
En laten we op tijd weten dat jullie naar het feest kunnen komen.
Oké, dan... kunnen we stemmen over de eerste, dus het ereburgerschap van de rector Luc Sels. Wie is voor? Ja, dat is unaniem. Dank u wel.
André, een klein vraagje. Is dat de allereerste rector van de universiteit die wij uit het aarschot hebben? Ik denk het wel, hè. Ja, sinds 1400 en...
Amai.
Mogen we denk ik terecht trots op zijn.
Inderdaad.
Goeie grond.
Oké, dan het ereburgerschap van de heer Roland Libotton. Wie is voor?
Rilaar moet zijn handen dubbel hoog.
Oké, dankjewel. Unaniem. En het ereburgerschap van de heer Jos Verbeek. Wie is voor? Ja, dankjewel. Voilà. En de viering komt er ten gepaste tijden dan wel aan. Dan komen we tot de akteneming van het budget 2023 van de Evangelische Kerk de Shelter te Aarschot. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Ja, dat is unaniem, denk ik. Waren er tegen? Waren er onthoudingen? Moest er daarover gestemd worden? Oké, nee. Dat is goed. Dat is waar. Dan moest hier niet over gestemd worden. Het volgende is de akteneming van het budget 2023 van de kerkfabriek Heilig Hart Maria, Pieter en Antonius Aarschot. Wordt daarover vragen? Oké. Goed, dan is er een vraag om ook nog een punt aan de dagorde toe te voegen. Dus we vragen... vooraleer we naar de vragen van de raadsleden gaan, of dat we een punt aan de dagorde kunnen toevoegen. Het gaat namelijk om de algemene vergadering van IGO die morgen plaatsvindt, maar waarvoor de uitnodiging eigenlijk zeer laattijdig is toegekomen. Dus aan de raad wordt gevraagd de goedkeuring van de agenda en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger nog te behandelen. Dus ik wil eventjes vragen aan de raadsleden of dat het oké is om dit punt aan de agenda toe te voegen. Kunnen we daar anoniem mee akkoord gaan? Ja, oké. Dank u wel. En dan moeten we nog stemmen over dus die algemene vergadering van IGO zelf. Dus die gaat door morgen, 16 december. Goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat. Dat is Kurt die daar voor ons in zetelt. Wie is voor? Ja, dank u wel. En dan komen we voor wat betreft de gemeenteraad al tot de vragen van de raadsleden. En dan kom ik eerst bij Vlaams Belang terecht. En dan zal Nico zijn vraag over de troostmuur stellen.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste collega's. De stad Leuven heeft als enige in Vlaanderen een troostmuur aangelegd op de stedelijke begraafplaats. Wat is een troostmuur? Een troostmuur geeft de overleden stadsgenoten zo'n plaats langer dan de looptijd van hun graf. En we hebben het daar straks behandeld, de looptijd van de graven, 25 jaar. Nu, er komt geen naam of datum op de muur, enkel een foto. Concreet gaat het om een initiatief waarbij de stad Leuven de foto's van de grafzerken waarvan de concessie ten einde is en die worden verwijderd, aanbrengt op een muur van de begraafplaats. Op deze manier wordt de herinnering aan overleden inwoners levend gehouden en ook na de looptijd van de grafconcessie en hebben de overledenen een nieuwe vaste rustplek op de begraafplaats. Bijkomend kunnen ook de foto's van overledenen die gecremeerd worden aangebracht. Families kunnen in zo'n geval een foto afgedrukt op keramische achtergrond bezorgen aan de medewerkers van de begraafplaats. Het spreekt voor zich, beste collega's, dat zo'n troostmuur een grote emotionele meerwaarde kan hebben voor familieleden, vrienden en kennissen van de overledenen. Bovendien kan het ook een rustpunt creëren op de begraafplaats. Ten slotte vergt dit in feite een minimale kost. Iedere begraafplaats heeft immers wel een muur die geschikt is om er foto's op keramische achtergrond op te bevestigen. Nu onze vragen hieromtrent. Is het bestuur bereid om het principe van een troostmuur in te voeren op de gemeentelijke begraafplaatsen? Indien ja, wanneer zullen deze troostmuren ingehuldigd worden? Indien nee, waarom niet? Ik dank u.
Dank u wel.
Nico, voilà.
Ja.
Ja, Nico, we zijn dat idee zeker genegen. Heel het college, dat is een heel mooi voorstel. Natuurlijk, praktisch moeten we zien hoe dat kan. We hebben veel muren pas recent helemaal mooi gerestaureerd. Dus die muren zijn er dan niet geschikt voor. Maar als jij concrete voorstellen hebt, mag je die altijd overmaken. Ik heb het niet gezien in Leuven nog niet, dus ik weet niet hoe het eruit ziet. Maar het lijkt me een heel goed voorstel om zoiets op te richten. Ook al kunnen we dat misschien niet op alle begraafplaatsen doen, maar we gaan zeker een aantal locaties zoeken waar dat we dat kunnen doen. Inhuldigen, dat gaat natuurlijk niet voor volgende week zijn. Maar als je ons ideeën kunt overmaken van waar of hoe dat het eventueel ingeplant kan worden, dan denk ik dat heel het college, alle collega's daar wel mee willen instemmen.
Voilà.
Goed.
Ja. Zeg maar,
Nico. Ook dank u aan het... Staat hem op, ja. Ja, ook bedankt aan het gans stadsbestuur, mevrouw de burgemeester, al de collega's Schepenen. Dat is trouwens een tweede maal in feite dat er een positief gevolg wordt gegeven aan een vraag van onze fractie. En we zijn bijna kerstmis, dat is de tijd van de verzoening, dat is de tijd van de goede wil. En ik vind dit inderdaad een zeer mooi gebaar over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Het is maar iets klein, maar het is toch wel, dat is voor de mensen belangrijk. En ik zou zeggen aan alle mensen van goede wil hier rond de tafel, dat is iedereen. Dank u wel. En we zijn zeer verheugd.
Oké, dank u wel. Dus we gaan verder bekijken hoe dat we dit... Oké. Dankjewel, Vlaams Belang, voor deze vraag. En dan gaan we naar de vraag van de Groen-fractie. Dat is een vraag naar een gecoördineerde aanpak om te ontharden en te vergroenen. Ja, Petra.
Ja,
Dank u, Isabel. Dus de stad heeft onlangs een oproep gelanceerd om te ontharden en te vergroenen. En dat is ook een terechte oproep. Want dat zorgt voor een gezonder omgeving. Dat is een middel in de strijd tegen droogte en wateroverlast. En mensen die zijn daarmee mee. Die willen inderdaad meewerken. Die willen zoals een veiligere straat, willen die ook een groenere straat en een groenere buurt. Wij ontvangen regelmatig specifieke vragen om dit of om dat te ontharden, dit te vergroenen. Bijvoorbeeld in een Rodenberg werd er zoal een vraag gesteld naar vergroening om te ontharden. Het kapitein Gilsonplein, de Koenmarkt, de Bekaflaan. Wij krijgen regelmatig van die specifieke vragen binnen. Dus het is wel duidelijk dat mensen willen meewerken en dat die daarmee begaan zijn. En de stad die doet inderdaad ook haar duitje in de zak. Daar hebben we nog toegelicht gekregen op de commissie van vorige maandag, maar de maandag daarvoor. Natuurlijk, voor ons kan het altijd nog een beetje straffer en een beetje sterker. Maar ja, zo kennen we ons. Maar wat is er nu in dat verhaal belangrijk? Dat hier twee actoren zijn. De stad en de burger. En het zou zonde zijn om die niet samen te brengen. Zodanig dat je een groter draagvlak creëert en dat je meer kans hebt op succes. Dus dat is onze vraag van, is het mogelijk om die twee actoren, die twee partners, belanghebbenden eigenlijk, om die samen te brengen in een gecoördineerde aanpak? Dus letterlijk die mensen, beleidsmensen, burgers samenzetten om samen ideeën, voorstellen op tafel te leggen. Wat dat daar uit de bus komt, we hebben natuurlijk al een hint gegeven in onze tekst, maar dat laten we natuurlijk over aan jullie. Onze hint zal zijn om te komen tot een onthaardings- en vergroeningskaart en natuurlijk ook een bijhorend plan, een stappenplan, waar die natuurlijk moeten uitmonden in acties, in concrete acties waar zowel de stad als de burger kunnen meewerken. Dus dat is onze vraag, is een gecoördineerde aanpak om te ontharden en te vergroenen mogelijk? Dat we niet zomaar in het wilde weg van alles gaan opzetten en langs elkaar heen werken. Het is duidelijk omdat er twee heel belangrijke belanghebbenden zijn, twee actoren zijn in heel dat verhaal.
Oké, dank u wel.
Je mocht kiezen wie dat erop kan antwoorden.
Ja, oké, okay, ja. Ja, nee, wij waren als Aarschot natuurlijk een van de eerste steden in onze regio met een hemelwaterplan. We gaan dat hemelwaterplan nog uitbreiden naar een droogteplan. Dat gaat erbij in opgenomen worden. Dus ik denk dat wij op dat gebied een flink stuk voorop staan eigenlijk ten opzichte van onze buurgemeenten en toestanden. Nu, wat die waterproblematiek betreft, ja, we zetten daar heel hard op in. En in elk rioleringsproject dat wij opgestart hebben, Mottenstraat, Wittebergenstraat, noem maar op, is dat overal meegenomen, wordt er heel veel ingezet op onthaarding, vergroening. En dat wordt in alle trajecten meegenomen. De studiebureaus hebben daar de gegevens van hoe ze daarmee moeten omgaan en wat dat ze daar concreet moeten inplanten. En dus ja, we houden daar wel degelijk echt veel rekening mee. En voorbeelden, ook de Demervallei, de parking, hebben we ook nog recent nog een commissie over gedaan. Dus daar wordt heel, heel fel op ingezet. Dus ja, wij gaan daar altijd mee aan te werk.
Oh. Ja. Maar onze vraag was of dat er een gecoördineerde aanpak zou kunnen gebeuren. Dus waar dat je zowel burgers als de stad samenzet. Dat was onze vraag. We twijfelen er niet aan dat je dat je best doet. Hè. Dat hebben we ook gezegd. In die tekst hebben we inderdaad ook verwezen naar het hemelwaterplan. Maar onze vraag was ook van kunnen die twee actoren samengezet worden? Stad en burger. Omdat wij krijgen heel veel vragen naar vergroening en ontharding. En het zou zot zijn, moest er niet samengewerkt worden in plaats van de stad doet zet een aantal acties op poten, stelt doelen. En de burger wil toch heel graag meewerken daaraan. Hè. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om daaraan mee te werken, want niet iedereen heeft bijvoorbeeld een tuin, niet iedereen zijn gevel grenst aan publiek domein. Dus dat was onze vraag. We twijfelen er niet aan dat je best doet, hè? Ja. Echt niet, hè? Maar onze vraag was een gecoördineerde aanpak.
Ja, het is kruis van de groene. Het is ver gekomen.
Ja, in de Kouterstraat hebben we bijvoorbeeld al
nog 12 bomen bijplanten. En dat is al alleen de helft al onthard en heel de cirk. Dus dat werkt wel. Ja. Bert, ga nog een beetje verder toe.
Ik zal daar misschien nog iets aan toevoegen. Hè, om de burgers die komen heel veel bij het loket voor ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Hè. Telke malen wordt het plan dat door de technische dienst samen Gerry samenstelt voor het waterplan, maar binnenkort ook het droogteplan, wordt altijd meegenomen met elke vergunningsaanvraag en dat wordt ook geëvalueerd of dat er daaraan voldoet. Dat is één. Hè. Bij elke rioleringsaansluiting, hemelwater en dergelijke, wordt ook meegenomen. Maar nog meer, en dat heb ik ook al gemerkt gehad, dat onze technische diensten heel veel werk maken, ook in bepaalde wijken, hè, dat ze een keer gaan kijken van, kijk, welke terreinen zijn hier nu eigenlijk te hard, hè, van gevel tot gevel. Want ik heb zelf getuige geweest van dat er eigenlijk een burgerparticipatie geweest in een bepaalde wijk, ik ga de naam niet noemen, waar dat ook de burgers samen een plannetje, een hardingsplannetje aan het uittekenen waren om te zien van hoe kunnen we deze wijk beter maken. En dat is een voorbeeld dat ik gezien heb. En zo is men op het grondgebied ook wel aan het ronddraaien om te kijken en wie van de burgers die daar dan wonen, zouden daar mee kunnen. En want er zijn ook dikwijls buurtfeesten. Het zijn ideale momenten om met die buurtfeesten dan aan de slag te gaan als daar op die plaats een probleem zou zijn van te veel verharding.
Dat laatste, dat was een deel van het antwoord. Dat eerste stuk, dat was niet echt een antwoord op onze vraag, maar dat laatste wel. Dus dat is al in de goede richting.
En burgers, wat bedoelt je daar eigenlijk mee? Moet je die samenbrengen in een grote zaal voor daarover te discussiëren dan of zo?
Nee, om een voorbeeld te geven. Dus in januari 2022 hebben we allemaal een vraag ontvangen van een burger van de Statiestraat. Dus die vroeg van die meneer, van zijn er onthardings- en vergroningsprojecten bezig in de stad? En kunnen wij ergens zelf intekenen daarvoor? Kunnen wij zelf ook voorstellen doen? Dus dat zou bijvoorbeeld al een eerste opstapje zijn om te luisteren, te horen, wat leeft er bij mensen, bij de burger. Dus onze vraag ging niet speciaal over wat doen jullie, maar wat gebeurt er om die twee actoren, burger en stad, samen te brengen? En het resultaat van dat participatief traject zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je een grote kaart maakt van Aarschot en kijkt van daar kan er onthard worden en daar kan er vergroend worden. Dus een soort van vogelvisie over heel Aarschot. Met inspraak natuurlijk. Dus dat is eerder onze vraag. Natuurlijk, je doet daarmee wat je wilt, hè. Tuurlijk.
Oké, dank u wel. Ik denk dat de schepen er eens gaan over nadenken, op welke manier dat ze dat zouden kunnen gaan doen. Maar dank u wel, GroenFractie. Nu, we hadden nog een puntje in de besloten zitting, maar dat gaan we straks nemen samen met de besloten puntjes van de OC&W-raad. Dus ik ga nu weer heel even de vergadering van de gemeenteraad schorsen om dan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te openen om dan daar met de algemene punten verder te gaan. En dan kom ik tot een kennisgeving. Dat zijn twee kennisgevingen die daar de agenda staan. Namelijk de kennisgeving van de beslissing van het vast bureau van 2810. Dagelijks vervoer van de medewerkers van het woonzorgcentrum Sint-Rochus de Aarschot naar de Kouter in Blande. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze en uit de nodige firma's. En toepassing van het decreet lokaal bestuur. Dat is een kennisgeving, daarover moet niet gestemd worden, maar zijn er daarover vragen? Oké, dan gaan we naar de volgende kennisgeving. Dat is het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van de stad en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Zijn er daarover vragen? Nee, oké, dat is ook een kennisgeving. Dan hebben we de overeenkomst tussen OCMW Aarschot en het AGB Aarschot met betrekking tot de terbeschikkingstelling en het gebruik van het dienstencentrum, het spiegelpuntje van hetgeen wat we daarnet ook gehad hebben. Ik ga dat ter stemming voorleggen. Wie is voor? Ja, dat is anoniem. Dank u wel. Dan hebben we de overeenkomst tussen het OCMW Aarschot en Fluvius aangaande beheer van oplaad- en betaalterminals bij het OCMW en de ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW. Zijn er daarover vragen? Goed, wie is voor? Ja, dat is unaniem. Dank u wel. Dan de deelname aan de minimale levering elektriciteit voor de mensen die hun woning verwarmen met accumulatoren. Daarover vragen. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan hebben we het reglement camerabewaking, lokaal dienstencentrum en assistentiewoningen Orleanshof, bijlage bij het arbeidsreglement. Zijn er daarover vragen? Oké, wie is voor? Ja, dank u wel. Dan hebben we hier ook het punt de CBVA Knus, de buitengewone algemene vergadering, 20 december. Ook daar weer goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. En dat is Guy van den Broek. Wie is voor? Ja, dank u wel. Ook hier weer moet ik, net zoals bij de gemeenteraad, vragen om dat puntje van IGO, dus die buitengewone die algemene vergadering, toe te voegen aan de agenda. Nu is het voor iedereen oké als we hier ook gewoon dat punt toevoegen en dat voor iedereen akkoord daarmee is. Goed, en dan laat ik noteren dat het punt wordt toegevoegd en dat dat voor iedereen oké is. Dank u wel daarvoor. En dan komen we al tot de besloten vergadering van het OCMW.
Ik heb nog een mededeling voor de open vergadering. Okay.
Ja, omdat we publiek hebben, zal ik zeggen, en medewerkers misschien toch in het deel van de open vergadering nog zeggen dat ik iedereen namens het stadsbestuur een goed eindejaar en een heel fijn, gelukkig, gezond, veilig en vul daar zelf nog maar wat bij aan, nieuwjaarwens. We zijn de voorbije jaren niet gespaard. Hè. Het is soms hard geweest. We hebben er al vandaag naar verwezen met alles wat we hebben meegemaakt. Laten we in dat nieuwe jaar misschien de kleine dingen koesteren, de fijne dingen koesteren en dan niet vergeten. En om het nieuwe jaar goed in te zetten, nodig ik dan ook iedereen uit. Jullie zullen die uitnodiging in de bus krijgen. Maar om, of die hebben jullie ondertussen al gehad, om een nieuwjaarsdrink te komen heffen. Vandaag in de bus lag dat op 8 januari op de Grote Markt in Aarschot. Dan doen we dat allemaal samen en dan klinken we op het nieuwe jaar. Voor we dat jaar afsluiten, en dat is voor de raadsleden in eerste instantie, op 22 december, dat is 5 maanden na de brand in het woonzorgcentrum, herdenken we de brand. En willen we ook daar graag een punt zetten achter wat er is gebeurd. Dus noteer die twee data. Ik weet dat er veel feesten zijn, ik weet dat er veel momenten zijn van fijn samen zijn, maar ik zou toch heel graag met jullie klinken, niet alleen op het afscheid van André, maar ook op het nieuwe werkjaar. Dank u wel.
Vooraleer dat we helemaal afsluiten, wil ik nog even vragen of dat er mensen uit het publiek nog een vraagje hebben. Dan gaan we daar eerst nog naar luisteren.
We gaan alleen nog vrouwen namen geven.
Ja,
Dat André
Maar we hebben sowieso een aantal uitzonderingscategorieën voorzien hè, in het reglement dat we hebben gestemd. Ja. Veiligheid, we hebben dat denk ik toen ook expliciet gezegd, omdat er ook soms door veiligheidsdiensten gebruik van gemaakt wordt, dat is uitgezonderd. Ja. Dus dat is goed gedacht, want dat is inderdaad belangrijk dat dat kan. Maar Dries heeft dat gevraagd, maar dat is in principe niet de bedoeling. Dus ga er niet van uit dat dat zo is. Hè. We gaan dat pas weten op het moment dat we naar de incoherering gaan. Ja, ja. Ja, ja, hele grote. Hè. Ja. Maar om te beginnen, ik ga in die termen niet spreken, maar we willen natuurlijk dat dat een fijne plaats is voor iedereen hè, en dat dat niet de bedoeling is dat daar amokmakers naartoe komen van waar ze ook komen. Maar ik heb daarnet al gezegd dat het de bedoeling is om dit kleinschalig te houden, voor ons te houden. Ik heb eigenlijk nog zelden of nooit gehoord dat er amokmakers zijn aan het meer van Rotselaar. Dus ik begrijp niet zo goed van waar dat dan de angst zou komen, waarom dat dat hier wel zou zijn. Het is natuurzwemmen, het is een terrein van en voor de Aarschottenaar en we zullen dat heel goed stap voor stap in de gaten houden. Maar dat zijn buitenzwembaden met alles erop en eraan. Dat is misschien toch iets anders, hè? Ja. We zullen wel zien. Ja, Dries, gaat er nog eens een... Is het goed gelezen? Staat het allemaal niet meer goed, mannen?
Daar
kan de rest een beetje stil zijn, want anders horen wij het niet tot hier.
Ah ja, het project om te zwemmen in Schoonhoven zou dan niet kunnen gratis zijn voor de Aarschottenaars.
Dat is...
De mensen van de omliggende gemeente die wel betalen, zoals in de halve maand in is.
Wel, we moeten eerst nog kijken of het kan. Hè? En vervolgens zullen we de modaliteiten bekijken. Maar het is, zoals ik zei, van en voor de Aarschottenaar. Dus dat zal altijd het uitgangspunt zijn. En dat is bijvoorbeeld in het zwembad van Aarschot ook zo. Dat hebben wij niet uitgevonden, dat is al lang zo. Daar zijn de tarieven anders voor Aarschottenaren als voor mensen van buiten Aarschot. En dat telt voor veel diensten. Dus dat zullen we zeker meenemen in ons achterhoofd.
Amai.
In verhouding tot de oppervlakte, of de inwoners.
Ik heb het ook gezien.
België moeten komen. Ja. Dat is goed geweest. We zullen straks napraten, maar...
Er kan straks... Ja, dank u wel voor uw vraag. En dan ga ik inderdaad nu publiek moeten vragen om de zaal te verlaten. Dank u wel. Tot de volgende keer.